Of je nou ervaring hebt of niet, samen mediteren is krachtig en mooi. En hoe fijn is het om verschillende smaken te proeven? Kijk, de basis is gewaar zijn van je gedachten. Dat is mediteren, maar dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je, hè, de oude manier, met mantra's en toestanden, zoals Swami het gaat doen. Of je gaat juist een beetje, nou ja, zoals Merel Teunis en Christine Beijnen van Cosmic Life het gaan doen. Het op de manifestatie manier doen. Wat hebben we nog meer? We hebben de Transcendente Reis van Marieke van Meijeren. We hebben de Oer-Dokzen meditatie. Dat zal vooral een hoop stilte zijn, denk ik. Met Jan Geurts. Mike Upilacic, de man van de Meditations app. Her Meditation Moments, waar hij zelf natuurlijk die fijne stem heeft. Maar ook Faya Laurens, die is erbij. Robert Bridgman. We hebben ademexperts, Koen de Jong en op zijn handpan natuurlijk Casper van der Meulen. Jesse Jazz is erbij, Roy Martina, Hielke Bonnema. Ik ga ze toch echt niet weer allemaal opnoemen. Maar ik nodig je uit om erbij te zijn. Van 1 tot 10 mei, meditatie, helemaal gratis. Geef je op via koekeroe.nl/meditatie.
Oh, dit is trouwens echt heel grappig. Dit is een van de boeken waar het bij mij begon. En ik kijk gewoon rechtuit op de gesprekken met God.
Nou ja, maar dit is echt heel grappig. Want die komt vandaag binnen, omdat ik die gelezen heb. Maar ik dacht, ik wil toch ook die andere twee delen.
Oh shit, ja.
Oké.
Misschien. Maar dat is het vervolg? Of ja, er zijn de bundeling van alle boeken?
Ja, dat is de bundeling van andere. Want ik kon niet even los... Dus er zijn nog 2 of 3 delen. Oké, nou, we zijn begonnen, denk ik.
Oh.
Ik ben iets aan het zoeken uit jouw fantastische boek Licht Leven.
Iets met een colafles.
Nee. Die weet ik nog wel. Dat vond ik gewoon... Ik heb gewoon random aantekeningen gemaakt. En die vind ik gewoon heel mooi. Dat dankbaarheid, dat werkt als...
Een Mentos in een colafles.
Ja. Toch? Dat vind ik mooi. Dat weten we allemaal, dat explodeert. Maar vlak daarvoor heb je dus... Ik heb er gewoon vraagtekens bij gezet. Vandaar dat ik het... Energie gaat niet verloren.
Nooit.
Nee?
Nee.
Nee, oké. Maar ja, nee, oké.
We zitten vast in een vacuüm.
Ja, zo. Maar dat vind ik ook... Ja, maar dat, toch snap ik die niet helemaal eigenlijk. Want op het moment dat je... dat vind ik ook een soort angstig effect... als het gaat over niet zulke positieve energie.
Ja, true. Maar karma is een hele eenvoudige uitleg ervan. Dus alles wat je geeft, komt bij je terug.
Ja.
En dat kan soms 10 jaar later zijn. Dat kan soms, als je erin gelooft, levens later zijn. Maar in principe gaat de energie niet verloren.
Maar, Maar gewoon omdat het allemaal op deze, in dit universum blijft.
Exact.
Zo bedoel je het meer. Dus als het ergens...
We gaan wel gelijk heel diep.
We gaan gelijk heel diep, maar dat was vanwege de aantekening.
We halen de hele kwantumfysica erbij, let's go.
Nou ja, maar dat vind ik het mooie. Hè? Want dat is de ideale combinatie, helemaal koekeroe, van aan de ene kant super spiritueel, maar ook gewoon nog een beetje, ik zou bijna zeggen, de corporate nannen met gewoon facts.
Mm-hmm.
En dat vind ik een mooie combinatie. Echt een fantastisch boek. Ik moet zeggen, ik misschien is het een soort toch classic vrouwding. Ik was helemaal niet zo bekend met Lief Leven. Maar sindsdien, ik hoorde jou bij Gwen. En sinds iedereen kent het.
Ja, dat is inmiddels gek, ja. Maar 96% van onze volgers zijn vrouwen. Dus het is niet gek dat je het niet kent.
Nee. Nou, ik ben blij dat ik het volg. Want het zijn gewoon inspirerende teksten. En mooie, hoe noem je het, gedichtjes? Of hoe
ja, ik weet het zelf ook niet. Soms zijn het affirmaties. Het zijn vooral gewoon hersenspinsels. Ja. Laten we het daarbij houden.
En waarvan de meest bekende van je vader is. Nou, die is... Ik weet niet of hij juist heel goed is voor deze tijd of heel slecht. En met volle angst vooruit.
Wauw, ja, dat is hem. Wat mooi dat je weet dat hij van mijn vader is. En nu ook echt heel relevant. Niet alleen voor deze tijd, maar ook voor mijn vader. Die is 2 maanden geleden in een rolstoel komen te zitten.
Oh.
Dus letterlijk wordt hij getriggerd van... Oké, met volle angst vooruit. Wat betekent dit nu? En ik haal daar nog steeds heel veel kracht uit. En ik geloof heel veel mensen. Ik weet wel dat mensen ook denken... Ja, maar je zegt toch dat angst niet echt bestaat. Mm-hmm. En weet je, dat angst iets is waar we vanaf moeten komen. Terwijl, de enige manier om van angst af te komen... wat mij betreft, is om het omarmen. Ja. En het echt lief te hebben. En alle liefde aan die angst te geven wat het nodig heeft. En dan, weet je, life is a scary thing, maar let's go.
Ja, precies. Dus dat het hoort er gewoon bij. Maar wel heftig zeg. Jij zegt dit nu zo even. Maar om je vader zo te zien en zo.
Ja. Ja, dus het is heel verdrietig, maar er zit ook heel veel moois in. En het gaat over thema's als acceptatie en overgave. En, en ook die kant van, je kan niet controleren wat je overkomt. Maar wat gaan we ermee doen?
En ik ken jouw vader niet, maar ik lees in jouw boek... dat het een soort van Bob Marley-achtige, relaxte gast is.
Ja, hippie.
Hippie, ja, precies.
Ja.
Dus zo gaat hij daar ook mee om, zeg maar.
Nou, nu nog niet. Nee, het is zo vroeg in het proces. Ja, ja. Maar ik weet zeker dat hij op een gegeven moment komt die switch. En dan zit hij gewoon dansend in die rolstoel. En dan maken we er gewoon het beste van. Dat zit nog steeds in hem.
Ja. Het is het verhaal dus van, nou ja, ik noem je net al corporate, maar gewoon heel erg die business marketing wereld en zo. En ik vind het echt zo heerlijk hoe jij omschrijft dat je naar Bali ging, want...
Ik denk, hoeveel mensen hebben dit ervaren? Ik ging naar Bali en toen... Ja. Ben jij op Bali geweest?
Nee. Nou ja, ik ben er wel geweest overigens, maar ik had niet... Toen was ik helemaal nog niet met zelfontwikkeling, spiritualiteit bezig. Toen was ik gewoon een week aan het chillen en heb ik letterlijk helemaal niks van het hele mooie land gezien. Maar zat ik gewoon in een resort. En weet ik nog dat ik terug naar het vliegveld ging en dat ik zo om me heen kijk en dan die scootjes zag en dacht, oh, het is best een mooi land. Ik heb het helemaal niet gezien.
Wow.
Ja, echt zonde.
Ik zou jou echt nu op dat eiland willen zien.
Ja, het lijkt me fantastisch. Het lijkt me, ja, dat kan even allemaal niet, maar het staat zeker op mijn lijstje.
Ja.
Maar jij ging naar de toe en voor jou was het ook niet helemaal het Walhalla. Het was, nou ja, in die end misschien wel, maar het was vreselijk.
Ja, op dat moment ervaarde ik het zeker als vreselijk. Ik vond het een verschrikkelijk eiland. Ik snapte niet waarom ik daar naartoe was gegaan. Ik had echt zoiets, ik was op dat moment carrière aan het maken, zoals ze dat noemen. En op een gegeven moment kreeg ik een switch naar een andere baan die best wel pittig zou zijn. En ik dacht, oké, ik ben een onafhankelijke vrouw van de wereld. Ik ga naar Bali. En ik kwam daar en ik had helemaal niet gekeken. Ik ben niet zo'n researcher of zo. Ik volg mijn gevoel. Dus ik ging in januari, regenseizoen. En
je dacht ook wel van, het is lekker goedkoop waarschijnlijk.
Ja, misschien. Ja. Nee, het was net die periode tussen die twee banen. Okay, maar het had een goede reden kunnen zijn. Ja. Ik zat letterlijk tot mijn knieën in de regen. En ik kon gewoon niet naar buiten.
Nee.
Overal waar je liep, was het gewoon zo alsof je in een soort rivier liep. En het mooie achteraf, want toen, ik was best wel bang. Durfde niet naar buiten. Ik durfde met niemand te praten. Weet je, normaal gesproken, als je in je eentje bent, dan ga je gewoon ergens bij zitten of zo. Of je maakt contact. Ik durfde het gewoon niet.
Nee, het was echt de geen liefde, maar angst periode.
Ja, echt gevangen in angst. En toen, in een soort waan, heb ik voor €800 nog een ticket naar Bangkok geboekt. Want ik dacht, daar ben ik eerder geweest. Daar schijnt de zon.
Ja.
Ben ik van Bali naar Bangkok
gevlogen. Lekker hectisch, lekker. Ja. Dat ook de hectiek dan rust kan geven.
Ja, dat zijn die twee kanten. Ik denk, op dat moment was die rust was voor mij echt... Ja, die confrontatie met jezelf. Ik kon gewoon niet met mezelf leven.
Maar toch, want jij bent dat toen niet helemaal aangegaan, zou je kunnen zeggen. Omdat je naar Bangkok ging. Je hebt daar nog een tatoeage laten zetten. Is die gewoon te show of is dat die op zeer intieme plekken?
Nee. Die is zeker te show, hè. Ik kom wel in mijn hemd te zitten.
Oh, okay. Nou, dat is...
Die zit hier. Er staat in het Thais staat er vrienden en familie.
Vrienden en familie.
Ja, op dat moment denk ik trouwens.
Ja, precies.
ik heb het nooit laten factchecken. Nee. Ik heb op dat moment ook beseft van... Hey, ik kan het niet alleen. Want ik heb heel jong besloten. Mijn vader was hippie en die genoot van het leven. En mijn moeder werd heel ernstig ziek toen ik 2,5 was. En eigenlijk toen heb ik besloten van oké, ik ben volwassen, ik red het in mijn eentje. Ja. Kan je niet helemaal zeggen over 2-jarige, maar het was wel... Ja.
Je ging in een soort overlevingsmodus.
Precies, ja. En die heb ik mijn hele leven zo vastgehouden. En ik denk dat ik hier ben gaan beseffen van, ik kan het eigenlijk niet alleen. Ik kan niet alleen.
Toen je in Bangkok was, je had dat wel gedaan, maar het was niet dat je vol lekker partyen ging en het eigenlijk op dat moment ook weer aan het wegdrukken was. Dit was wel iets wat je niet meer...
Ik heb het wel. Ik heb Tinder geïnstalleerd. Ik heb gedate.
Ja, precies. Dus oké, dan wel een beetje zo Twilight.
Ja. Ik weet niet. Ik denk dat ik het anders niet had gered daar in mijn eentje. Dan had ik gewoon naar huis moeten gaan. Want ik kon echt niks meer. Die pijn was verlammend. Ja. Die angst was verlammend. En toen weer terug naar Bali gaan. Toen terug naar Nederland. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van... Dit wil ik niet meer.
Nee.
Dit gaan we niet doen.
Toen ben je er vol ingegaan. Therapie. Dan moet je ook maar net een goede tegenkomen. Dat beschrijf je allemaal fantastisch in je boek. Maar ik dacht wel... Kijk, ik heb er echt veel van geleerd. En ook veel inspiratie van gekregen. Maar dat hele... Wat een motto is van jou... Vertraag, verstil, versimpel. Hm. Ja, dat is wel makkelijker gezegd. Want feitelijk gezien is dat wat jij ook even deed in Bali. Maar ja, je kan dus ook dan helemaal gek worden.
Ja, ja.
Gewoon een soort... Dat heb ik nog steeds een beetje. Ik probeer wel rustig. Maar ik werd in het begin helemaal zo onrustig van de rust.
En wat voelde je dan? Is
het
in je lijf? Een
kokende massa in me. Gewoon error. Terwijl op het moment dat er van alles gebeurt... En zeker als ik bijvoorbeeld radio aan het maken ben of zo... Ja, dan ben ik de kalmte zelf.
Ja.
Want dan is er hectiek. Hè? Ja. Dus ik snap Bangkok, snap ik helemaal.
Ja, Ja, en voor mij was dat hetzelfde eigenlijk als voor jou. Dat werk was een onderdrukking van alles eigenlijk. Ja. Want ik kon 24/7 werken. Kan ik nog steeds. Want ik vind het heerlijk om gewoon niet te voelen.
Nee, precies.
Maar wel op een gegeven moment voor gekozen om echt stil te gaan staan en de confrontatie met mezelf aan te gaan.
Maar wat is dan, hè, want ik vind het een hele mooie, hè, vind meer in minder. Vertraag, verstil, versimpel. Wat als iemand dit hoort, die denkt, ja, dat zou ik eigenlijk wel moeten doen in mijn leven.
Hmm.
Wat raad je aan? Ja, het is een wat grootse vraag hoor. Maar...
Ja, en jij bent er al mee bezig. Maar misschien wil ik hem nog iets hoger trekken. En dat is eigenlijk vertraag, verstil, versimpel was voor mij een praktische manier om meer bewust te leven.
Ja, 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 ja.
Want heel vaak lees je boeken en zeg je, ja, je moet in het hier en nu landen. En je moet bewust door het leven gaan. En dan is het leven daar. En hoe ga je dan nog bewust om met jezelf en alles wat er om je heen gebeurt? Dus hoe kom je elke keer weer terug bij... Ja, het nu. Het hier en nu. En daarin ben ik echt gaan graven. En dacht ik, oké, dat vertraag, verstil, versimpel. Het vertragen gaat over het tempo van het leven wat wij leven. Die is zo krankzinnig hoog.
Ja.
Als je telt hoeveel berichtjes op een dag je aan het beantwoorden bent. Ja. En waar je allemaal engaged in bent. En hoeveel afspraken je op een dag hebt. Wat voor druk er op ons ligt. Het is gewoon krankzinnig. Dus de uitdaging was van, oké, hoe ga je nou eigenlijk heel praktisch je dag anders inrichten? Dus limieten op je app zetten, minder afspraken op een dag inplannen, jezelf de ruimte gunnen.
Ja, je hebt mij net, ik vind het echt, ik word er al een beetje kriegelig van, maar ik vind het echt top. Ik weet, dus dit is een box waar ik dan mijn telefoon in kan doen en dan nog gebruik ik hem even niet.
Ja, ja, het is een simpele houten doos, maar het gaat erover om heel even bewust hem echt erin te leggen. Want ik weet niet of jij dat herkent, maar dan zet je hem uit of stil.
Nee, ja.
En dan zeg je, nee, ik ga even niet om mijn telefoon. En gewoon zonder dat je het
automatisch
weet,
nee, ja, zeker. Ik ben er echt aan trainen. Maar ja, het is toch wel een apparaat ook wat je nodig hebt.
Ja, ja. Ja, dat, en dat zijn die twee kanten van het leven. Hè? En aan de ene kant is het dan heel nuttig. En aan de andere kant is het ook echt een verslavend iets.
Ja. Maar goed, laten we even de drie dingen afmaken.
Vertraag, verstil, versimpel.
Ja.
Verstilling, nou dat gaat er eigenlijk over dat we vullen alles met zoveel ruis. Alleen al, ja, we praten heel veel in deze podcast ook en dat is fantastisch. Maar er zit zoveel meer wijsheid en waarheid in stilte. Dus die stilte inbouwen in je leven, of je dat doet met meditatie of voor yoga of even de bossen in of wat voor jou dan ook de manier is.
Ja.
Maar om stilte in je dag echt in te bouwen. En ook, we zijn heel erg geneigd om problemen of problemen gelijk te willen oplossen en vragen gelijk te willen beantwoorden. Terwijl als je op dat moment gewoon stil kan worden en even niet in die gedachten en het gewoon los kan laten en daarop te vertrouwen dat er een antwoord of een oplossing gaat komen, dan komt er altijd een beter antwoord of een betere oplossing dan wanneer je dat vanuit je ratio gaat zitten forceren.
Ja, ja, ja.
Dus die stilte is op heel veel niveaus eigenlijk een... Ergens ook in die wereld van persoonlijke groei, weet je, je kan helemaal verdwaald raken in alle boeken, in alle methoden.
Klopt,
je moet
nee,
dit en
dat is echt een
ochtendroutine.
Dan is dat ego er weer mee aan de gang. Nee,
dat klopt. En wat maken we daar dan weer van? Terwijl, die stilte.
Ja.
Weet je, luister maar, wat heb jij nodig?
Ja, ja,
en niet wat die guru je vertelt. En
nee.
Nou ja, waar jouw podcast over gaat, is eigenlijk je eigen guru zijn.
Absoluut,
ook, toch?
Precies.
Nou ja, dus dat. En versimpel, ja, dat ben je aan het doen. De declutter challenge.
Ja, ja, ja. Maar goed, het is met name... Ja, nee, dat klopt. Omdat ik wel denk dat dat ook uiteindelijk in je hoofd werkt. Nou ja, we kennen dat allemaal. Dat je hoe rustig je ook kan worden van opruimen.
Ja.
Maar ik vind, ja, zoals je ziet... Ja, het heeft ook wel iets gezelligs of zo. Maar goed, ik kan genoeg weg.
Ja, ja, en je hoeft niet alles weg te doen. Maar die, dat opruimen in jezelf...
Ja.
En dat opruimen in je omgeving...
Ja,
dat is wel heel nuttig. Want we stoppen het zoveel. Alleen al als je bedenkt... al die oude appjes in je telefoon, weet je, het hangt daar maar.
Ja.
En je moet het eens proberen, echt, gewoon verwijder al die appjes. Gewoon in één keer, bam.
Ja, echt waar?
Ja, maar het was heel mooi. Ik weet nog, mijn oude directeur, waarbij ik voor Heineken werkte, echt een fantastische vent. En die kwam terug van vakantie en had hij duizenden e-mails.
Ja.
En hij deed gewoon gelijk Ctrl-Alt-Delete.
Ja.
En ik keek daar echt naar. Ik dacht, dat kan toch niet? Maar hoe fantastisch als je die ruimte in je geest weer krijgt. Dat het allemaal niet aan je hangt en aan je trekt.
Ik zou je zeggen, ik ben daar echt... Ik heb nog mails uit 2004 gewoon.
Oké, delete.
Ja.
En daarna ervaar wat het met je doet. Want dat is dus echt heel magisch.
Oké. Maar hoe ver ga je erin? Want ik moet eerlijk zeggen, en dat is wel weer gelijk het uiterste... maar ik zit er nu best wel veel dingen over te kijken. Minimalisme en zo. En dan zie ik ook, een kledingrek met 10 hangertjes en zo, denk ik, nou ja, oké. Ik snap dat het wel, dat je inderdaad niet de volgende dag hoeft na te denken wat je aandoet. Want ja, je hebt maar niks aan de kledingstukken. Ja. Maar dat gaat mij persoonlijk toch iets wat ver of zo.
Ja, nou en daar geef je het antwoord al. Dus ja. Luisteren naar wat jij nodig hebt. En ja. Ik vind Oprah daar altijd wel een mooi voorbeeld in. Want zij is een spiritueel leermeester, zou je wel kunnen zeggen. Maar zij doet het meer op de manier zoals jij het doet. Zij interviewt anderen, maar ondertussen heeft zij zelf ook zo'n schatkist aan kennis.
Ja.
Maar zij zegt wel van ja, ik ben heel spiritueel en oh ja, hier zit het verschil. Zij houdt wel van hele mooie schoenen en hele dure huizen en hele dure kleding. En dat kan ook gewoon bij elkaar horen. Maar waar het over gaat is de onthechting van de waarde ervan. Dus zien dat jij die Gucci-riem niet bent. En zien dat jij dit prachtige huis niet bent. Nee, weet je, dat is hem.
En dat is, ik bedoel, en dat zeg je nu met spullen, maar dat geldt dus eigenlijk ook voor problemen, zou je kunnen zeggen.
Hmm.
Want dat is
voor alles. En dat gaat weer over die stilte, die ruimte vinden, gaat eigenlijk over het onthechten van alles om je heen. En tegelijkertijd mag je er gevoel bij hebben, mag je er blij van worden, mag je ervan houden. Maar wel zien dat het niet onderdeel uitmaakt van jouw identiteit.
Nee.
Want dan wordt het problematisch.
Jij bent dat boek gaan schrijven. Nou ja, je hebt het boek natuurlijk drie, vier jaar na dato geschreven of
ongeveer? Ja, 5 jaar.
Of 5 jaar.
Ja.
Maar dat is dan toch wel, hè, dat is, dan heb je de kennis al en dan leef je zo. En dan ben ik heel blij dat je het dus nu bent gaan delen. Maar recent ben je echt full focus dit gaan doen? Of nog vrij recent, zeg maar.
Ja.
Hoe eng is dat? Ik vraag dit ook een beetje namens mezelf. Ja. Omdat je ook daardoor, maar ik weet niet hoe dat ook een soort, ja, misschien meer druk er legt.
Hmm.
Snap je wat ik bedoel?
Ik denk meer dat je in moet mag gaan zien. Wat is die veiligheid? Waar komt die angst vandaan? Nou, die angst, daar kwam ik al heel snel op. Was een soort schijnveiligheid waar ik in zat. Een dik salaris, grote auto, pensioenen, dat soort dingen.
Ja.
En op een gegeven moment ga je inzien van, oké, maar dit is een schijnveiligheid. En dit is mijn oude overlevingsmechanisme. Dat kleine meisje wat graag zekerheid en veiligheid wil. Dat krijgt ze nu door allerlei externe factoren. Maar wat als ik die zekerheid in mij ga vinden? En toen ik die twist had gemaakt, en wil niet zeggen dat het elke dag veilig voelt en elke dag happy de peppy is, zeker niet. Maar als je herkent en erkent dat die daar vandaan komt, dan kun je hem ook altijd weer terug herleiden. En dan zet je zo'n stap.
Ja, nee, nice. En hoe, wanneer, wat zijn, ik weet niet of dat algemeen iets is, maar wanneer komt dat overlevingsmechanisme, of de kleine meisje, hoe je het ook zegt, wanneer komt dat nog wel bovendrijven? Of is dat gewoon te pas en te onpas?
Ja, ik denk wel dat die ergens altijd nog onderleeft. Ik denk dat we allemaal wel zo'n innerlijk kind bij ons dragen.
Ja.
En dat er bepaalde triggers zijn. Het kan zijn dat het een, nou bijvoorbeeld als er een persconferentie is geweest, dan zakt meestal de omzet even een week helemaal weg. Ja, dan kan ik wel denken, oh, moet ik gaan solliciteren? Moet ik dit gaan doen? Terwijl, wat we hebben opgebouwd, dat vergaat niet zomaar meer. Maar ja, dan merk ik wel dat ik weer terugschiet in dat oude patroon.
Ja.
Maar dan herken je het.
Ik probeer het altijd een beetje het C-woord te vermijden. Maar toch, ik ben wel benieuwd. Heen. Omdat jij dit hebt over geen controle, maar vertrouwen. Hoe heb jij dat ervaren de afgelopen tijd?
Mm. En de vraag is meer van hoe ga je dan van die controle naar dat vertrouwen terug? Of?
Ja, omdat het wel. Ja, nou ja, kijk, eigenlijk zou je kunnen. Ja, nou ja, eigenlijk, je hebt zojuist het antwoord gegeven.
Mm. Nee, maar dit is wel een hele belangrijke en hele grote ook. Van, bij mij is dat een soort van alsof je ogen ineens open gingen. Dat ik echt begon te zien van, hey, het leven werkt niet tegen mij, maar werkt voor mij. Alleen ik mag wat meer gaan samenwerken met dat leven. Dus hoe meer ik de touwtjes uit handen geef. En dat is nog steeds zo. Meestal als ik op vakantie ga, gaat het beter met het bedrijf.
Ja, ja, ja.
Weet je, als ik loslaat, dan het leven heeft al een plan. En het werkt met jou en niet tegen jou. En dat inzicht en dat super diepe vertrouwen dat dat zo is. Ja, dat verandert alles.
Ja.
Ervaar jij dat?
Nou, nee. ik hoor wat je zegt en ik denk ook wel van, oh ja, mooi, mooi, mooi. Maar loslaten en zo.
Hmm.
Ja, nog niet.
Ja. Ja, het is echt een houding van vertrouwen naar het leven.
Ja, als je het zo groot bepaalt, ik dacht dat het meer over zakelijke dingen. Sorry. Hmm. Vertrouwen in het leven, dat heb ik inderdaad wel. Ja. Er is wel een soort laag aan het groeien.
Ja, maar misschien zeg je nu wel iets heel belangrijks. Want ergens is het ook zo van, ja, helemaal de teugels loslaten als ondernemer zijnde. Mm-hmm. Of gewoon in je carrière. Dat klopt ook niet helemaal. Want ik weet niet of je met de chakras behandeld wordt.
Een beetje, ja.
Nou, als je het hebt over dat systeem, dan gaat het over... Stel je voor, je bent helemaal in het spirituele en verbonden met het universum en het grote. Dan zit je heel erg hierboven. Ja. Weet je, verbonden met het grotere vanuit je kruin. Het zevende chakra is dat. Terwijl als je alleen maar daar gaat zitten... en soms herken je ook mensen vanuit de spirituele wereld... die echt helemaal vertrokken zijn naar boven. Weet je, die zitten alleen nog maar in meditatie, retreats. En dat is fantastisch. Maar we hebben ook dit aardse leven te leven. Gewoon met twee benen op de grond, grenzen aangeven... voor jezelf gaan staan. En daarin zit wel een stukje... ja, of je dat controle moet noemen, maar...
Nee, maar ja, ik snap wat je zegt.
En de dans tussen die twee, ja, weet je, dat is hem.
En waar, want ik heb er echt, ik heb wel eens reiki-achtige dingen gedaan en zo, maar wat zit er een beetje bij je buik en zo? Wat betekent dat?
Hier in je, net onder je ribben, dat is je derde chakra, je zonnevlecht.
Ja.
En dat is wilskracht. Dus daar, dat voel je ook als je ruzie hebt, voel je vaak hier een soort vuur ontstaan, toch? Een soort boosheid daar net onder.
Ja.
En dat is gaan. En net daaronder zit het tweede chakra, dat zit in je onderbuik. Dat gaat over relaties, verbinding, seksualiteit.
Ja, daar zijn we.
Welke voel jij?
Nee, nou ja, ik weet gewoon, maar dat weet ik. Dat is de continue lijn in mijn leven, die verbinding met mezelf. En daarmee dus ook met anderen, want dat is bijna hetzelfde, zou je kunnen zeggen. Daar zit hem de onrust. Ik ben dus ook heel slecht in het bedienen van mijn buik. En weet je...
Ja. Maar deze is zo grappig. Want het tweede chakra is verbonden met het vijfde chakra. En dat gaat over je stem laten horen. Ah. En eigenlijk ben jij je vrijwel je hele leven volgens mij bezig met je stem te laten horen. Maar als die te actief is, dan wordt die onderactief.
Ja. Dus ik moet gewoon mijn bek houden.
Je moet je bek houden.
Nee, mooi. En dit is want jij bent daar op een gegeven moment... Want we hebben het net over de reis naar Bali gehad. Maar ik moet zeggen, jouw eerste yogales is toch ook wel een soort breekpunt, keerpunt geweest in je leven, als ik het zo lees.
Ja, dus ik zat echt in dat derde chakra, als we het daar dan toch over hebben. Van gaan. Gewoon niet lullen, maar poetsen.
Ja.
En daar voelde ik me veilig in. En op een gegeven moment ging ik voor het eerst mee naar yoga met een vriendin. En ik had ook al zoiets, ik hoor dat nu ook heel vaak mensen zeggen van... ja, maar yoga is niks voor mij. Ik kan geen yoga. Ik, ja, iedereen kan yoga. Yoga betekent het accepteren dat je zo ver bent als je bent. Maar goed, ik snapte dat allemaal helemaal niet. Dus ik lag daar op de mat en ze zei, haal een keer diep adem. Oké, daar ging die. Ik voelde gewoon niks. Ik voelde geen beweging in mijn buik. Haal heel diep adem naar je buik en laat het stromen. What the fuck? Ik kon het gewoon niet. Het zat helemaal
alleen,
vast. Ja, helemaal boven.
Wow.
En toen op een gegeven moment ging ik er doorheen. Ik heb die hele les gehuild.
Yeah.
En er is ook niks van die houdingen terechtgekomen. En toen voelde ik van, oh, er zit zo'n blokkade in mij. En ik wilde daar doorheen. En nu ben ik yoga docent. Ja, kan je je voorstellen.
Ja, echt vet. Maar toen ben je dus ook best wel een beetje de... Nou ja, laat het je ego zijn. Wat helemaal niet mis. Wat het maar niet fout is, zou ik zeggen. Op het moment dat het een soort drive geeft. Toen ben je er dus wel... Hè, als je dat allemaal weet van die chakras en zo... ben je er wel vol ingedoken, dus begrijp ik.
Ja, jou niet onbekend volgens
mij. Nee, zeker niet. Dus ik vind het juist... Ik speel ervan. Dus ik denk ook gelijk... Ja. Oké, wat heb je allemaal... Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je allemaal gelezen?
Ja, het is echt zo'n nieuwsgierigheid. En ook alsof er een nieuwe wereld voor je open gaat. Van, hey, zo kan het ook. En het heeft mij zoveel meer levensplezier gegeven. Want omdat er vroeger al zoveel om mij heen gebeurde... En ik daar geen grip op had... maar ook niet wist wat ik daar dan mee aan moest... of met dat gevoel aan moest. En ineens kwam ik thuis. Weet je wel, zo voelde het echt. En daarin ben je ook nooit uitgeleerd. Weet je, het stopt niet bij deze stapel boeken. Dit is gewoon voor het leven. En ik ervaar dat echt als mijn allergrootste rijkdom.
Maar wat
ooit.
Heb je allemaal gedaan? Je bent doorgegaan met yoga dus. Je bent boeken gaan lezen.
Ja.
Nou ja, laten we de boeken even. Laten we gewoon even de boeken doen. Welke boeken heb je meegenomen? Want ook aan jou heb ik gevraagd om de drie meest inspirerende boeken op jouw reis mee te nemen.
Ja, ik had er echt letterlijk 5 klaar liggen vanochtend. Toen dacht ik, oh nee, dit kan echt niet. Ik moet kiezen. Nou, het boek De Keuze, laten we daar bij beginnen.
Oké, okay, top.
De Keuze van Edith Eger. Die is echt fantastisch. Want vaak heb je een beetje in de spirituele hoek... zit echt zelfhulpboeken, weet je wel. En zo moet het en zo zit het.
Mm-hmm.
Terwijl zij deelt haar levensverhaal. Het is een vrouw van in de 90. Zij is ook pas in haar 90 jaren gaan schrijven. En zij is een Auschwitz-overlever. En vroeger moest ze voor die nazi-bazen, voor Mengele, moest zij gaan dansen als jong meisje in het concentratiekamp, terwijl haar moeder en vader al afgeschoten waren en haar zus op sterven na dood was. En toen op dat moment, ja, het is het ergste wat je eigenlijk kan overkomen, dat je dan even zo vrolijk moet gaan dansen terwijl ze net je familie vermoord hebben. Ja. En zij zegt, op dat moment heb ik ervoor gekozen dat ik vrij was en dat ze mijn vrijheid nooit konden ontnemen. En ik koos ervoor dat ik op een podium stond voor een grote zaal, wat altijd al mijn droom was geweest. Ja, en als je de mentale kracht hoort van die vrouw, dat is echt niet normaal. En het is ook, weet je, nu in corona is het ook van, ja, wat doen we hiermee? Weet je, het leven is chaos, er gebeurt van alles. Maar je hebt wel altijd een keuze.
De vrijheid zit in je hoofd. Ja, dat lijkt een beetje, tenminste qua thema, het zal heel ander boek zijn, maar op de zin van het bestaan ook. Wat ook letterlijk gaat over iemand die in een kamp gezeten heeft.
Ja. En als zij het kunnen zeggen, ja, dan kunnen dan moet jij gewoon je bek houden.
Ja, dat is wel echt duidelijk.
Ja, dus dat,
en deze heb je recent gelezen of is dit wel echt ook...
Deze heb ik echt al heel vaak gelezen.
Ja, ja, oké, die herlees je ook zelfs. Ja.
Ja, dit is af en toe een reminder. Even weer terug bij jezelf.
Mooi,
ja.
Nou, goeie. Oké, dat was het eerste boek.
Dat was het eerste.
Ja, in willekeurige volgorde.
Ja, ja. De tweede was Een ongewoon gesprek met God. En dat was heel mooi. Ik ging hier op de stoel zitten.
Ja.
En ik kijk gewoon tegen dat boek aan bij jou ook. Dat was eigenlijk waar het bij mij begon. Toen ik, hij is ook echt heel vies. Hij was toen op reis naar Bali met me. Dat gaat eigenlijk over God, daar ligt zoveel lading op.
Ja.
En zoveel nare dingen en verwijt. En terwijl de manier waarop deze God praat...
fantastisch, ja.
Ja, dat is een hele nieuwe kijk daarop. En dan alle schuld en alle oordeel gaat eraf. En de ruimte om te zijn komt erin. Eigenlijk gaat het over het hele mens zijn dat...
En hoe het bedoeld is, hoe hij het bedoeld heeft. Ja, ik moet zeggen, ik ben echt een liefhebber van luisterboeken. En deze, die is dus ook echt met twee stemmen.
Ja,
dus
dat is fantastisch. Ja, het is gewoon een dialoog.
Dus dan heb je ook echt zo de stem van God.
Ja.
Ik vond jouw boek, wil ik toch eventjes je de credits voor geven. Ik vind dat meer schrijvers dat moeten doen. Echt te gek dat je het zelf hebt ingesproken.
Hmm.
Want dat, dan voel je echt... en ik heb dat voor het eerst... Ik ben normaal gesproken echt wel zo'n nerd die in één keer boeken uitleest. Maar bij jou heb ik dat echt niet gedaan. En heb ik echt gewoon elke keer van mijn werk naar huis steeds 20, 30 minuten gepakt.
Wat heb je uit het boek gehaald? Wat is de les die je hebt meegenomen?
Kijk, vooral, en dat is niet... Maar dat, ik heb vooral even de bevestiging nog een keer. En dat zit er eigenlijk ook wel een beetje in die gesprek met God. Je bent hier om te stralen.
Ja.
Dat vind ik echt een... weet je, ik heb nog altijd wel dat strebertje in me... En dat weet ik ook. En dat, ik probeer daar ook gewoon meer rust in te vinden en een beetje om te lachen. Maar als je zegt, je bent hier om te stralen, dan is dat veel meer vanuit toch ook het zijn. En gewoon wat jij hebt. En dat vind ik leuk. Ik vind het echt gewoon heel tof dat je hier in deze ruimte bent. Omdat ik gewoon ook wel van tevoren wist, dat is gewoon één brok licht en liefde, zeg maar. En dat vind ik een mooie... Dat vind ik een loffelijk streven, laat ik het zo zeggen.
Nou, wauw. Dankjewel.
Ja.
En wat je net omschrijft, dat is eigenlijk als je weer teruggaat naar die kinderen. Van kinderen stralen. Als er nog allemaal niet verteld wordt wat ze allemaal wel en niet mogen en gewoon gaan. En dat is die kern van ons. En daar mogen we echt naar terug. Van, heb maar plezier. Weet je, het hoeft allemaal niet zo zwaar. En ik denk de generaties voor ons hebben natuurlijk heel hard gewerkt om een land op te bouwen en om dit. Maar ik denk echt dat we in een nieuwe tijd... Dat gaat ook weer over de chakras, eigenlijk de collectieve bewustzijnsevolutie. Wat dan nu gaat van die wilskracht, dus de industriële revolutie, massaproductie, massaconsumptie, naar het hart.
Ja, ja, ja.
En,
maar is dat dan ook, zeg je nu ook, van we gaan naar de vijfde dimensie, is dat wat je bedoelt?
geef het beestje een naam.
Ja, zeker. Nee,
Eigenlijk, weet je, ik heb altijd echt een hekel aan om ergens bij te horen. Ik heb er een hekel aan om dingen heel erg een label te geven. Maar ik geloof wel, ik voel aan alles dat dingen in ontwikkeling zijn. En het mooie is ook dat in de organisaties waarin ik werkte, en dat zijn grote corporates, ook daar zag je dat aan de bestuurstafel ineens...
Alles begint te rommelen.
Ja, het ging over kwetsbaar leiderschap. Ja. Het ging over purpose.
Ja.
Dus de wereld is echt in beweging.
Ja, geloof ik ook wel, mooi, dat die is toegevoegd. En dan heb je de stiekem twee boeken begrepen, toch niet? prima.
Ik weet, deze heel kort. Gary Zukav. Ja, dat is een van de beste vrienden volgens mij van Oprah. Ze raadt hem ook in alles aan. Het gaat eigenlijk in de kern over En daar heb jij volgens mij ook al veel gesprekken over gehad. Afstand nemen van je gedachten, van je gevoel en ze beschouwen.
Ja.
Dus ga maar lekker in die stoel zitten van de beschouwer.
Ja.
En kijk naar die gedachten, kijk naar die angsten. Maar je bent ze niet. Nee. Punt. Door.
Nee, ja, maar goed. Nee, we hebben geen haast. Maar en dat wordt, want ik ken met name heel erg Eckhart Tolle en zo die dat mooi beschrijft. Maar dit is een mooie. Wat heeft dit boek jou geleerd?
Hij is iets wetenschappelijker, filosofischer dan Eckhart. Eckhart is voor mij ook de basis geweest, hoor. Mm-hmm. Eckhart, alsof het echt een vriend is.
Hey, je weet.
Eckie.
Eckie.
Is ook wel echt de basis geweest. Maar later ben ik met hem in aanraking gekomen en was dat ook weer een hele mooie kijk daarop. Ik heb nog getwijfeld om Eckhart mee te nemen, maar ik dacht, die zal hier al 10 keer
op. Ja, maar goed, het is wel een soort classic. Nou ja, toch nog even daarover en dan gaan we straks naar het laatste boek, hoor. Maar hoe doe jij dat zelf? Want jij omschrijft in je boek 4 niveaus van ego. Misschien kan je dat even uitleggen.
Ja, je hebt verschillende niveaus van ego. Dus een ego waar helemaal geen bewustzijn op zit. En dat is echt iemand die compleet vanuit ego leeft. En dat, je voelt dat heel snel. Er
zijn best wel wat mensen.
Zeker, ja. En dan zit daar gewoon nog geen bewustzijn in. Dus het is niet beter of slechter, want we dragen er allemaal een. Maar er zit nog geen bewustzijn in. Nou ja, en langzaam kom je dieper op die lagen. En uiteindelijk ben je helemaal onthecht van dat ego.
Ja.
Dat zijn er heel weinig.
Ja.
En daar weet je, we leven ook niet in de wereld waarin dat makkelijk te bereiken is.
Er zijn momenten dat ik me afvraag of je het wel moet willen eigenlijk.
Nee, dat moet. Voor mij is dat geen streven.
Nee, toch? Nee.
Voor jou?
Nee, zeker niet. Nee. Omdat het me ook een beetje. Ja, nou ja, het lijkt me niet kansloos. Natuurlijk is het ook, het is een en al liefde. Maar ik denk ook, ik bedoel, dat is waar ik naartoe wilde. Dat het ego geeft ook drive, weet je?
Zeker,
En
hoe is dat voor jou? Want jouw ego is, als je het hebt over ego, je identiteit, wat je aan de buitenkant laat zien. Je hebt best wel een plot twist daarin.
Ja, maar goed, het is natuurlijk voor andere mensen is dat anders dan. Ik bedoel, het is niet voor mij. Ik bedoel, voor mijzelf ben ik natuurlijk gewoon altijd nog dezelfde guy of zo.
Ja.
Dus ik bedoel, dan heb je het veel meer over imago eigenlijk, wat jij zegt. Wat
ja, maar
misschien,
dat is ego.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar voor mezelf, het is niet dat ik daar zelf ooit in ben gaan geloven of zo.
Oké, dat is heel mooi.
Ja, dat is wel... Dus voor mij is het, sterker nog... voor mij is het echt... Gaat het ook heel erg gelijk op. En nog steeds kan ik... En dat vinden soms mensen nu wel raar. Ik vind het wel mooi dat je het zegt... Die mij dan 's nachts horen en denken: hey, is dat dezelfdegene die Koekeroe presenteert? Terwijl een soort open-mindedheid en ook dus lachen om dingen. Dat past er voor mij heel erg bij. Dat is niet dat ik ineens nu allemaal heel, alles serieus, alles. Nee, juist niet.
Ja.
Dat is precies wat ik altijd al wel gevoeld heb. Alleen wat er voor mij heel veranderd is, is dat ik eigenlijk een beetje de kronkel maakte van: het leven is zo leuk en dus. Feest ik erop los en slaap ik zo weinig mogelijk, want het leven is zo leuk. En daar ben ik nu toch achter gekomen dat dat echt zonde is. Want dan maak je het dus helemaal niet zo goed.
Maar ja, is dat zonde of was dat toen?
Dat was toen oké. Nee, het heeft me. Ja. Nee, ik bedoel, het is niet dat ik er spijt van heb. Maar het is wel dat ik me steeds meer realiseer: dat heb ik al een keer eerder gezegd, maar dat vind ik echt toch een mooie. Hoe meer je slaapt bijvoorbeeld, hoe meer tijd je hebt. Terwijl ik vroeger dat. En ik snap heel erg dat ik dacht, nee, natuurlijk niet. Want dan slaap je zonder van je tijd. Terwijl dat is gewoon echt niet zo.
Ja,
dus dat is wel zeker veranderd. Maar dus dat ego, ja.
Maar dan heb je waarschijnlijk nooit op niveau 1 gezeten. Dan ben je misschien op niveau 2 geboren.
Ja,
en dan was
zo.
Dat ego er wel. Maar kon je ook rustig zien van, dit is wie ik ben.
Maar goed, even Eckhart... Het was wel degene die even nog bevestigde van... dat stemmetje is maar een onderdeel van wie je bent. Nou, dat voelde ik wel. Maar ik vond het wel even lekker om te lezen. Dus daarom ga ik ook zeker deze Gary Zukav lezen.
Ja. Ja.
Want dat kan je toch niet vaak genoeg tegen jezelf zeggen.
Nee.
En hoe is dat bij jou? Want kijk, als je 4 bedrijven hebt, 9 werknemers... dan, nogmaals, ik zou bijna zeggen... heb je het ego ook nodig om dat te kunnen leiden, toch?
Nee, het ego niet. Wel de wilskracht en wel de... Zeker. Nee, maar niet het ego heb je niet nodig. Ik heb er echt voor gekozen om ook de ondernemingen vanuit liefde in te richten.
Ja. Nee, dat,
en dat is een hele andere manier van ondernemen. Daarin zit echt wel onderscheid. Maar ik probeer heel bewust te zijn van mijn ego. En ik
Maar jij vindt het ego dus best wel iets fout. Ik hoor jou er toch een beetje af.
Nee, niet okay. fout. Want zodra, okay. zodra je weerstand gaat inzetten, dan wordt die alleen maar groter. Dus ja, het is meer een soort van grap waar we in zijn gaan geloven, weet je wel. Okay. Het niet te serieus nemen. En het hangt ook af van de definitie die je hanteert op het ego.
Ja,
maar het gecreëerde zelf en dat je veel meer bent dan dat, dat is denk ik waar het in de kern over gaat.
Maar hoe vind je dat? Is dat moeilijk voor jou of ben je daar echt super relaxed in? Want, dus er komt nu ook een bepaald soort druk uit de oprichter van Lief Leven en de schrijfster van Licht Leven. Hè? Dus dat je bijna dat mensen tegen je op gaan kijken, bijvoorbeeld.
Dat ervaar ik niet. Want ik kijk net zo tegen ieder mens op. Ja, dat klinkt een beetje, maar. Soms is dat een uitdaging. Want het kan bijvoorbeeld zijn dat je financieel een hak wordt gezet door een businesspar of door iemand waarmee je werkt. Ik heb dit wel eens zo ervaren. En we zouden samen een project gaan doen. Uiteindelijk voelde ik dat het niet klopte. Ik kies ervoor om mijn intuïtie te volgen. Daar sta ik altijd achter. Dus ik heb gezegd, ik wil niet verder met jou. Nou, toen heb ik een hele boze e-mail gekregen met een factuur van €5.000. Ik voelde ook van, oké, zij heeft mij deze ego-factuur gestuurd. En ik dacht, oké, dit kunnen twee dingen betekenen. Ik kan nu in strijd gaan. We kunnen hier een rechtszaak van maken. We kunnen, weet je, nou ja, voor €5.000, maar goed. Je kan hier van alles mee doen. Maar ik heb gewoon gekozen om vanuit liefde die factuur te betalen. En ervoor te kiezen dat dat een best wel dure les voor mij was om eerder mijn intuïtie te volgen. Zakelijk gezien zou je handigere keuzes kunnen maken. Dus af en toe. En dat die situatie doet mij wel wat.
Ja.
Maar ik ga wel, dan neem ik afstand. Dat is weer dat verstil, vertraag, versimpel. Ik ga niet gelijk mee in die energie en in die strijd. Ik kies ervoor om even uit die situatie te stappen. En te voelen, oké, wat is hier aan de hand?
Ja.
Wat is mijn aandeel? En hoe ga ik hier vanuit liefde mee om? Dat brengt me eigenlijk op het vierde boek.
Nou, oké, dan glijden we daarin.
Voor mij, mijn hele leven draait erom van hoe kun je leven op een fundering van liefde. De basis is altijd liefde. Dus in de kern heeft een mens twee emoties, liefde en angst. En vanuit angst ontstaan allerlei dingen en vanuit liefde ontstaan allerlei dingen. Ik baseer dit op een cursus in wonderen. Dat is echt mijn holy grail.
Dat die ging komen. Dus
dat is de basis ook van alles wat ik ik deel. Of veel van wat ik deel.
Hoe is dat op je pad gekomen?
Door een vriend van mijn vriend. En die was in de leer bij Willem Glaudemans.
Ja.
In Nederland, spiritueel leraar. En met hem heel nauw contact. En heel veel van hem mogen leren. Dus ik ben ook vergevingscoach bij hem geworden. En hij heeft mij daarop gebracht.
Hmm.
Ja. En Marianne Williamson, zij is trouwens ook Amerikaanse politicus. Ik weet niet of je haar kent. Haar boek heet A Return to Love. Zij heeft hem ook gebaseerd op een cursus in wonderen, maar dan wat praktischer. Het cursus in wonderen doe je een leven over.
Ja, dat is nooit klaar.
Nee, dat is echt nooit klaar. Okay. Het is een heel, heel lang boek. En dat is gewoon een dagelijkse oefening. Maar zij heeft dat samengevat in een soort hele praktische uitleg over relaties, over hoe pas je toe op dit. En ik vind dat ze dat heel goed en luchtig heeft gedaan. Dus dat is absoluut een aanrader.
Wat een topboek, ja. En ik dacht dat je die ging noemen. Want door jou heb ik ook de ingangen tot de cursus in wonderen gelezen.
Ja.
Ik wil dat echt wel gaan doen. Maar ik dacht eerst even de introductie.
Dit is fantastisch. En echt, dit boek komt op je pad of niet. Het boek kiest jou een soort weet je wel. En soms mensen snuffelen eraan en dan laat je hem jaren liggen en dan kom je er toch weer bij terug. En ja, zo'n boek is heel magisch.
Maar het woord vergeving viel al. En dat is, denk ik, als ik het zo begrijp, ook uit dit boekje een hele belangrijke schakel erin. En dan heb je het over vergeving aan jezelf.
Beide. Dus je kan anderen vergeven, jezelf vergeven. Ja. En eigenlijk, een cursus in wonderen gaat heel erg over vergeving. En het gaat er eigenlijk over een zin die het mooi samenvat. Die heb ik van Willem, die is niet van mij. De hoop op een beter verleden opgeven.
Ja.
Want vaak denken we bij vergeving van, ja, maar die ander moet sorry zeggen of die moet zich beter gedragen. En ook naar jezelf toe. Van, nee, maar ik moet eerst beter zijn dan ik ben en dan vind ik mezelf oké. Oké, maar wat nou als je al die verwachtingen over jezelf opgeeft, in plaats van de hele tijd jezelf kwalijk te nemen dat je daar nog niet bent, dat je dit nog niet hebt, dat je...
Ja.
En ja, zelfvergeving kun je echt 10 keer per dag toepassen. Dat is echt fantastisch. Ik heb letterlijk soms gewoon dat ik mezelf echt 10 keer moet vergeven op een dag voor alles wat ik niet heb gehaald. Omdat die geconditioneerde denkgeest mezelf nog steeds van alles oplegt.
Nee, ik heb ook, dat heeft hiermee te maken, de zin opgeschreven. Vond ik een hele mooie. Ik ontsla je van de verplichting aan mijn verwachtingen te voldoen.
Ja. Ja.
Maar neem ons even mee, of geef ons even als vergevingscoach een kleine mini-cursus dan. Dus oké, wij, en bedoel ik met name even met betrekking tot jezelf. Want bij een ander vind ik het bijna makkelijker, omdat je daar gewoon heel, ja, bijna wel logisch kan denken. Dat die ander kan niet terugdraaien wat er gebeurd is. Dus verwacht dat ook niet van hem of haar. En je hebt alleen jezelf ermee. Die vind ik, voor mezelf is die vrij overzichtelijk.
Ja.
Maar ja, jezelf vergeven, hè, dat is een beetje bijna een soort dialoog met jezelf of met je ego, hoe je dat ook ziet. Hoe kan je jezelf vergeven? Jij zegt, ik doe dat een paar keer op een dag met kleine dingetjes die ik dan niet waar maak. Hoe gaat dat?
Ja, waar je voor moet uitkijken is dat die op rationeel niveau plaatsvindt.
Ik wil even een stappenplan.
Dus wat je net, ja, als er allerlei dingen zijn en je gaat in gesprek met jezelf daarover en kan ik jou daarvoor vergeven? Nee, het gebeurt wel echt op energetisch niveau. Waar je vaak begint is de pijnpunten voor jezelf kenbaar maken. Dus even inchecken bij jezelf en kijken, waarom ben ik nou zo gefrustreerd met mezelf? Wat voel ik? Stap 1.
Ja, okay.
Dan schrijf je die op of je staat daar even bij stil. En vervolgens gaat het erover van, ja, kan ik die verwachtingen over mijzelf opgeven? Daar focus je op. Het antwoord is ja. Dus je zegt ook altijd vanuit de ik-vorm van, ik geef deze verwachting over mij op. Ik laat het hier en nu los. En dan een hele diepe zucht en echt proberen te ervaren dat je die verwachtingen over jezelf opgeeft. En als je hem nog niet voelt, als je voelt van, hé, maar er zit nog iets, dan ga je hem opnieuw doen.
Zeg het nog een keer.
En je blijft hem doen. Je blijft hem doen totdat je echt voelt, hé, er zit beweging in. En ik heb dit nu best wel vaak mogen ervaren bij mensen. Zelfvergeving, ook vergeving van de ander. En het is echt,
bam, en ineens adem je en dan voel je
er staat iemand anders. En de verhalen die ik terugkrijg is echt, ik heb mijn leven omgegooid, relaties worden anders. Ja, het is echt een soort wondermiddel.
Ja, en nog één keer welke zin? Ik neem dat je het hardop moet uitspreken, want dat is altijd. Ja, oké, nog één keer de zin.
Ik laat deze verwachting over jou hier en nu los. En dan een hele diepe zucht.
Nou, vind ik toch. Ik had niet verwacht dat die zo duidelijk zou zijn.
Ja.
Wauw. Maar nog even toch, want ik dacht, jij gaat zeker een cursus in wonder meenemen. Maar moet ik dat niet zien als een boek?
Ja, jawel. Maar dat boek is niet heel toegankelijk.
Nee. Het is ook niet de bedoeling eigenlijk dat je die in de spotlight zet.
Nou, jawel. Ja, okay. Grappig dat je dit zegt. Want ik heb er dus echt over nagedacht om hem mee te nemen. Okay. En ik denk ook ergens dat mensen dit bij zich houden en niet te veel delen. Want ja, maar iedereen moet dit leren.
Ja.
Maar ergens is het ook zo. Wat ik met Lief Leven doe, is zwaar spirituele dingen doorvertalen naar iets heel simpels. En soms zit de kracht echt in het simpele. En dat doe jij ook met je podcast. Als ik naar jouw lijst kijk, dat is een schatkist aan wijsheid. Maar het wordt wel op een hele luchtige, fijne manier gebracht. En dat doet de cursus in wonderen niet.
Nee.
Dus vandaar dat hij thuis ligt. Maar hij zit hierin. Hij zit in mijn boek. En ja, vooral ook, hebben we toch 5 boeken aangeraden.
Ja, nee,
lees een cursus in wonderen.
En het is dus, ja, dit is wel een aanrader. Nee, het is grappig dat je dat zegt. Mijn gevoel is een beetje, maar door, ik dacht, laat ik dus hier instappen. En toen dacht ik ook wel van, oké, nee, ik wil er wel ingaan. Maar het leek mij een beetje, als kijk, Koekeroe staat juist heel erg voor alles ter sprake brengen. Niet zozeer wat je moet doen, maar wat je kan doen. En die cursus in wonderen, ligt misschien aan de naam, of dat was gewoon mijn eigen associatie hoor, was gewoon heel erg dat ik dacht van, oh, maar dat voelt wel als een soort leef volgens deze regels-achtige.
Ja, snap ik. Het is ook een herinterpretatie op het Nieuwe Testament.
Oh, nou, dat
dus
is.
Dus misschien voel jij ergens van, het gaat ook over God. Het over alles wat erbij komt kijken. Dus, en de uitdaging daarin is, kun jij jouw eigen geconditioneerde denkgeest daarin uitdagen om die lading die jij op die woorden hebt gelegd van alles wat we al mee hebben gekregen eraf halen.
Ja.
En weer gewoon helemaal van een lege pagina ga jij dat bekijken.
Ja, dat vond ik heel mooi. Daarom fascineert me ook Willem die omschrijft op een gegeven moment ergens.
Je moet Willem hier ook een keer hebben.
Ja, hè?
Oh, Willem is liefde.
Maar echt. Jij hebt connecties, dus jij kent hem heel goed. Oké, okay, nou dan gaan we dat doen.
Ja.
Heel graag. Nou ja, hij legt namelijk uit hoe het hoe er echt bijna echt regels zijn om het niet te makkelijk te vertalen. Juist omdat je gewoon even...
Je klopt. Ja, dus, maar dat doet Eckhart ook. Ik weet niet of dat je ooit is opgevallen. Die heel traag. Ja, ja. En heel veel herhaling. Ja. Zijn hele boek is herhaling. Ja, en dat is het proces van jou stilzetten en je echt in die reflectie brengen.
Ja, fantastisch. Ja. Even die stilte ook gelijk laten vallen. Ja, ja, echt heel goed. Oké, tot zover dan een beetje de boeken. De intuïtie kwam al eventjes ter sprake. Ik weet niet, heb jij een soort manier om je intuïtie te trainen?
Oeh, ja, het serieuzer te nemen. Dus echt daar meer op te gaan leunen.
Te luisteren, ja.
Ja, ja, ja. Ja, want ik denk dat we heel erg gewend zijn om er niet naar te luisteren. Want we leven in een maatschappij waarin gedachten veel meer domineren dan het gevoel.
Ja.
En om elke keer weer terug te gaan naar je gevoel, contact te maken met die buik. Want ja, die wijst jou gewoon de weg. Ja, navigatie van de ziel, dat vind ik een hele mooie uitdrukking. Van die praat wel met je, net zoals je lichaam je leraar is. Dus als je nekpijn hebt, er is iets, luister.
Ja. Ja.
En wat wij doen is een paracetamol nemen. Ja, ja. Ja. En dus ja, dat serieuzer gaan nemen. En ik denk dat wij daarin ook een opdracht hebben naar de volgende generatie. Dat dat meer een plek mag krijgen. Op school, op kantoor, overal.
Ja.
Op de radio.
Ja, nee, eens. En hoe, als je het wat concreter maakt. Nou ja, laat ik gewoon de vraag stellen. Bijvoorbeeld, heb jij een ochtendritueel?
Ik heb een beetje een hekel aan rituelen. Misschien hoort dat bij mijn hippie-ouders die ook niet echt... Oh, okay. Gewoon vrije geest. En
ja, ja, ja.
Mijn ritueel is voelen wat ik nodig heb. Ja, en soms wil ik gewoon opstaan en knallen en mijn mail beantwoorden. En soms, nou ja, sowieso, ik heb een hond, dus ik ga iedere dag sta ik op. Nog
dat
voordat ik
een
beet heb, voordat ik mijn
dus
telefoon
wandelen,
heb aangeraakt.
Ja, ja.
Mm-hmm. Dan ga ik naar buiten en ga ik lopen. En ik vind het fantastisch om een echt ochtendritueel te hebben. Met lekker eten en meditatie en... maar in het dagelijks leven lukt dat mij 25% van de tijd.
Ja, ja, ja.
En de rest, ik voel wel altijd, wat heb ik nodig?
En bijvoorbeeld dan je yoga momentje, want ik heb daar lees ik dat je wel daar echt... Nee, je bent ook leraar, daar ben je wel echt verslingend aan. Doe je dagelijks yoga of zelfs dat?
Nee, ja, in corona niet zo. Ik vind het fijner in een studio en ik vind het thuis dan lastiger. Ik mediteer wel bijna elke dag, ja.
En wat voor soort meditatie?
Ja, echt van alles.
Ja, ja, gewoon,
ja, ja. Ja. Wat meer op de hypnose, maar ook wat korte meditatie. Kijk, soms is één ademhaling, één bewuste ademhaling ook een meditatie.
Is al
een
mini-meditatie, ja. Ja, ja, ja.
En daarin ook, eigenlijk gaat het erover continu inchecken bij jezelf. Wat heb ik nodig? Waar zit ik? Wat heb ik nodig? Kan ik mezelf dat geven? En het gevaar met... een ochtendroutine of al dat soort dingen. Wat natuurlijk fantastisch is en een hele mooie houvast
dat
in je leven.
Ja.
Maar het moet geen dwangneurose worden. Hey. En het moet niet, als je dat dan een paar keer niet lukt... dat je jezelf het weer kwalijk neemt dat het allemaal niet lukt.
Ja.
En dan kom je weer in zo'n spiraal. Dus voor mij is het waardevoller om te luisteren naar wat ik nodig heb.
Ja, nee, supermooi. En ergens voel ik dat ook als geen ander, hoor. Dat ik gewoon wel denk van, nou ja... Want ik denk dat ik nu in die fase zit, als ik eerlijk ben. Maar dat geeft houvast. En dan ben ik liever hiermee bezig dan dat ik elke dag aan het blowen ben, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar heb jij dat dan ook helemaal niet nodig gehad in je reis van waar je nu staat?
Ik ben redelijk chaotisch, dus ik heb wel structuur nodig. Dus dat soort dingen plan ik wel vaak in. Ja, dus dat. Maar een gezonde balans.
Ja.
Weet je dat?
Nee, ja. Maar bijvoorbeeld, kijk, als je heel erg uit die zakelijke wereld komt... ja, dan is gewoon je telefoon is gewoon een ding.
Ja, ja, nee. Dus... die tijd heb ik echt nooit gemediteerd. Of
nee, nee, nee.
Ja.
Maar nu weet ik, en je geeft mij die box, vind ik echt top. Maar ik weet ook dat jij zelf echt dat ding af en toe bewust een dag... of misschien zelfs langer of uitzet.
Ja.
Dat heb je toch moeten trainen dan, denk ik.
Ging heel vanzelf.
Ja, ging
op een gegeven moment is het echt... maar dat is ook die twee kanten van mij. Ik kan dus helemaal aanstaan. Vol vuur iets neerzetten. En ik kan helemaal uitchecken. En vroeger wist ik niet waar de schakel zat, zou maar zeggen. En nu weet ik waar die zit. Dus ik ben nu heel erg aan het knallen. Nog één week. We hebben nog lekker in je festival.
Ja.
En daarna check ik uit. En dan gaat mijn telefoon uit. En dan ben ik weg. En dan...
En hoe lang gaat die uit?
Het kan zomaar een week zijn.
Jezus, ja. Respect hoor. Ja. En je omgeving gaat daarin mee? Want dat is altijd natuurlijk wel een ding.
Ja.
Dat, ja, misschien. Heb je mensen verloren? Vrienden? Ik bedoel,
zeker. Ja, ja. Ik ben een hele andere afslag. Ja. Ja, zeker, absoluut. Okay. En soms ook heel bewust afscheid genomen. En,
zo van, dit was een vorig leven.
Ja, ja. Wow. Ja, en dat is heerlijk. Dat is ook weer ruimte maken. Hè? Die staat ook in mijn boek van, kijk ook welke mensen jou voeden. Ja. En degene die dat niet doen, kap.
Ja.
Weet je, je hoeft niet altijd te blijven geven of omdat een relatie al er lang is. Of voel wat jij nodig hebt, ook daarin.
Ja. Nou is dat bij familie altijd nog wel een stuk lastiger, zou ik zeggen.
Ja, zeker.
Toch?
Ja.
En dat brengt mij op iets, dat hoorde ik in de podcast bij Gwen. En ik dacht, wauw, dat is nogal wat. Omdat jij een boek gaat schrijven, wat heel mooi is nogmaals. Ik zeg nu een beetje moed, maar ben jij wel met je hele gezin in therapie gegaan?
Ja.
Ik vond dat echt ook fascinerend, maar ook best wel heavy.
Ja. Ja,
want toen had je het boek ook al geschreven.
Ik was in het proces van het boek schrijven. En ik kwam eigenlijk tegen dat daar nog een stuk zat. Het boek gaat ook over mijn familie.
Maar heel erg.
Dus ik wilde hen niet. Ik wilde hen meenemen in het proces. Het boek was ook een stukje verwerking nog voor mij. En ik kom uit een heel liefdevol gezin. Echt een fantastisch gezin. Alleen er gebeurde gewoon heel veel.
Ja.
En ze hebben zo ongelooflijk veel shit op hun bord gekregen. En dan nog twee jonge kinderen. Nou ja, en zo heeft ieder gezin wel iets. Maar omdat je elkaar niet wil kwetsen en altijd voor elkaar wil zorgen. En ga je die gesprekken niet aan die eigenlijk pijn doen. En die eerlijk zijn en die rauw zijn. En het is trouwens een zesde boek, De Fontein van Els van Stijn, over familiesystemen.
Oh ja, dat moet ik nog lezen. Ja, die komt vaak te vragen. Oké, ja.
Die is heel waardevol. Mijn vader is ook relatie-gezinstherapeut, systeemtherapeut. Dus dit is letterlijk zijn werk. Maar ik kwam daar later pas mee in aanraking dat ik dacht van, oh ja, ik ben heel jong op een veel te hoge plek komen te staan in het gezin, omdat dat nodig was. En het mooie was, mijn ouders hebben altijd gezien dat mijn broertje en ik daar last van hadden in ons leven. Hebben ons complete ruimte gegeven, eigen timing, wanneer we daarmee zouden komen. Wel aangedragen van, hey, is het niet een keer een idee om in therapie te gaan? Want ik bleek dan uiteindelijk ook een chronische posttraumatische stressstoornis te hebben. Dus ja, daar zat ook wel echt, zaten flinke blokkades. En toen wij hier opkwamen, toen zijn we dus echt als gezin hebben een aantal sessies gedaan. En dat is echt, ja, ik raad het iedereen aan. Ja? Het is alsof je van tevoren alsof je doodgaat.
Nou ja, kijk, het voelt een beetje als oude wonden openmaken of zo.
Ja, maar die oude wonden zijn wel de energie die aan jou hangt.
Ja, true.
Dus als je jezelf die vrijheid en die ruimte wil gunnen en echt dat echte stralen, gewoon dat er geen blokkades, je hoeft je niet tegen te houden, hoef je niet schuldig te voelen, je hoeft niet. En dat hebben we op dat moment wel echt open gegooid.
Maar dat zijn dan een soort kringgesprekken, moet ik me voorstellen.
Ja, onder begeleiding.
Ja, dat begrijp ik. Ja, ja.
Ja. Ja, dus een goede psychotherapeut erbij is wel aan te raden. Ik zou dit niet zo'n doe-het-zelf kit.
Niet op een leuke kerstavond. Nee,
dat moet begeleid worden. En ik had een brief geschreven en die heb ik voorgelezen. Eigenlijk met alles wat ik wilde zeggen. En ik voelde wel dat ik die brief nodig had als steun.
Oh ja.
En zij zijn daar zo liefdevol mee omgegaan. En hebben echt, we zijn opnieuw naar die relatie gaan kijken. En sindsdien is het ook echt anders. En het lastige is van dat familiesysteem, de plek die jij daarin hebt, die ga je meenemen in alles in je leven. In je werk, in je overige relaties, de relatie met jezelf. Dus zolang dat familiesysteem niet geheeld wordt of daar niet bewustzijn naartoe gebracht wordt, blijft dat onbewust toch in alles meegaan.
Want jij zegt eigenlijk, je kan dat veranderen.
Ja.
Ik merk, maar dat is op zich een hele logisch iets, ik ben de jongste. Maar ik merk ook altijd dat als ik dan nog met mijn broer en mijn moeder ben, ja, dan ga ik gewoon weer een beetje zo in die rol. Niet heel geforceerd, maar wel denk ik, ja, dat is dan gewoon zo.
Ja, maar je hoeft niet te veranderen dat jij de jongste bent natuurlijk. Nee. Hè? Maar de ongezonde dynamiek kan je daaruit halen. Dus misschien is het beter om te zeggen, het systeem kan of hoeft niet eens te veranderd te worden. Maar wel het bewustzijn over jouw plek in dat systeem.
Ja.
En daar kun je wel in schuiven. En vaak, kijk, verandering komt meestal door pijn of bewustzijn. Dus of je kan het echt niet meer aan en er moet iets veranderen. En dan komt de switch. Of je brengt bewustzijn naar die plek. En familieopstellingen zijn daar een hele mooie manier voor.
Ja.
Dus om dat ook onder begeleiding, om eens te zien waar jij staat in dat systeem.
Nou ja, ook omdat, kijk, in jouw geval, ik denk dat dat het mooiste en het meest intens is. Maar iedereen moet het wel willen.
Ja, dat is wel fijn.
Ja,
ja, ja, ja, toch? Ja. Nee, je kan mensen niet forceren. En soms is ook de andere kant, ja, weten wanneer je het moet laten rusten. En vergeving is daar ook een hele mooie tool in. Maar het is complex. Ja, er zit...
Maar daar zat dus, want ik moet zeggen, ik ken jouw broer niet, maar je af en toe tip je hem aan. En dan denk ik alleen maar, oh, wat een guy, weet je wel. Omdat hij gewoon... ja, dat geloof ik gelijk. Omdat als het gaat over vertragen, verstillen, versimpelen... daar heeft hij zijn leven van gemaakt. Maar ja, die had er dus ook wel behoefte aan... of daar wel zin in, om dat allemaal toch aan te gaan.
Hij is zo diep gegaan. Hij is zo... randje leven gezeten. Dat was zo zwaar voor hem. En hij is daar gelukkig doorheen gekomen. En heeft gekozen eigenlijk vanuit dat hele diepe zwart. Was er voor hem alleen nog maar licht te zien. Ja. En if it makes sense.
Ja, ja, ja.
En toen heeft hij gekozen van... Oké, hoe kan ik mijn leven zo licht mogelijk invullen? Dus dat is zonder bezittingen. Hij verbouwt zijn eigen groenten. Hij drinkt alleen water. Voor mensen kan dat redelijk extreem klinken. Maar het is wel een soort van... hele uiterste erin van hoe kan je je leven nou zo de min mogelijk ruis.
Maar echt zo off the grid ook bijna.
Ja, echt. Helemaal off the grid.
Fantastisch.
Kunnen we jou over 10 jaar ook ergens off the grid?
Nou, dat hoop ik. Of anders, dat hoop ik. Ja, nou, ik vind het zegt wel heel veel over hoe je er dan in staat. En dat is waar we het net gewoon een beetje over hadden. Nogmaals, ik schaam mij niet voor het ego, maar ik zie jou het ook niet zo snel doen. En het is geen verwijt of zo, helemaal niet. Sterker nog, ik ben heel blij dat jij de liefde straalt in de vorm van business. Maar ik heb gewoon vooral heel veel respect voor zij die dat helemaal los kunnen laten en gewoon het echt in zichzelf zoeken.
Ja, maar iedereen is hier met een andere reden. Ja. Dat is zo mooi.
Ja, zo zie je dat.
Dus wat ik doe, ik kijk heel erg naar hem en ik vertaal ook weer de dingen die hij doet door naar gedichtjes of onderdelen van het boek. Ja. Maar ja, dat is zijn leven en dit is mijn leven en ik ga op die plek staan en dat heeft weer met dat stralen vanuit jouw kracht. Ja, jij hoort toch ook gewoon... Ik zie jou niet ergens in je eentje in een grot, weet je. Dan moet dat vijfde chakra van jou toch even...
Nee, oké. Maar hij geeft jou dus ook veel inspiratie... en hij zal op zijn beurt natuurlijk super trots zijn... in wat jij doet.
Ja, hij is zo inspirerend. Ja, dat is gewoon bijna buiten aard. Of van, wie ben jij? Ik zie hem ook niet als mijn kleine broertje, zeker niet. Nee.
En nog even over die bedrijven. Ze liggen over het algemeen heel erg in de lijn van Lief Leven. De Engelse variant. Je geeft coaching.
Ja, bij Plek voor Groei, de online coaching.
Precies. En je hebt nog een bijbaantje.
Ik weet niet waar je het over gaat hebben.
Dit is gewoon een heel leuk woordgrapje.
Ik weet het niet.
Een bijbaantje.
Jezus. Ik heb een bijbaantje, dat klopt. Ja, ik ben helemaal gek op bijen. 50% van de bij is al uitgestorven.
Ja, dat weet ik. Want ik heb ook heb een eigen volk.
Echt?
Ja.
Waar staat die?
Ja, in Hilversum. Oh, op het Mediapark.
Oh. Ja, nou ja, dan hoef ik jou niet te vertellen hoe magisch die beesten zijn.
Ja, ja.
Nee.
Jawel hoor, nee, ik vind het heel, heel, heel gaaf hoe, als we het hebben over systemen en zo.
We hebben zoveel te leren.
Dat is bijzonder, ja. Maar ik weet ook vooral dat het heel heftig is dat er gewoon relatief heel weinig bijen nog zijn.
Ja, en het is heel serieus. En 75% van onze voeding is ook afhankelijk van die bijen, van de bestuiving van de bijen. Dus ergens had ik zoiets van, oké. En dit is dus mijn startpunt, is altijd liefde. Van oké, hoe kan ik bijdragen aan een betere wereld en tegelijkertijd gewoon een gezond bedrijf bouwen? Dus als je die twee combineert, dat is gewoon een nieuwe manier van ondernemen, het sociaal ondernemen. Dus bij mij, alles wordt gemaakt op een sociale werkplaats. Dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen daar werken. De ingrediënten zijn organisch. Het potje is helemaal biologisch afbreekbaar. En uiteindelijk het allerbelangrijkste is dat een gedeelte naar de Bee Foundation gaat. Dus in Nederland leggen ze allerlei bijenoases aan.
Mooi.
En het gaat over het verbeteren van het leefklimaat van de bij.
En hoeveel dingen heb jij nog zo in de pijplijn of in je hoofd in ieder geval? Ja, precies. wat zijn de ambities? Ik heb je gehoord over een soort hub, eigenlijk de winkel. Je hebt nu een winkel in Haarlem, een Lief Leven winkel.
Ja.
Maar je wilde er ook iets doen met een koffietentje of iets?
Ja,
of
hoe weet je het allemaal? Dit voel jij.
Dat voel ik, nee, dat heb ik gewoon voor.
Kijk dwars door me heen. uiteindelijk wil ik een plek. Wat ik steeds voor me zie is wat vroeger... De kerk was wel een plek waar mensen samenkwamen... één keer in de week om te delen, om te helen. Ik ben niet gelovig in die zin, wel in een hele andere zin. Maar om een plek te hebben waar mensen altijd zich veilig voelen... waar ze kunnen komen, waar we kunnen delen... waar yoga, meditatie, sessies... en zonder dat dan een spiritueel centrum moet worden... maar echt voor iedereen.
Ja. Oké. Okay. En een kinderboek, heb ik gehoord?
Kinderboek ben ik mee bezig. Ja, je bent echt een lijstje aan het afstrijden. Ja, klopt. Ja, omdat het is heel leuk dat volwassenen mijn boek lezen. Maar wat als dit al de generatie voor ons dat mee kan krijgen? Want het is natuurlijk bizar dat wij deze dingen nu pas leren. Zou dat de bedoeling zijn dat wij nu pas al die dingen leren? Of...
Nou, dat vind ik wel een mooie dat je dat zegt. Kijk, ik denk dat er in de toekomst, hoop ik, ook wel dingen sneller gaan. Ik bedoel, zo oud ben jij bijvoorbeeld ook nog niet. Alleen, bepaalde dingen moet je ook voelen. Je kan niet alles... je moet ook fouten maken. Je moet zelf ook vaak de fouten maken, denk ik.
Ja. Ja, want wat als ze ons al op de basisschool hadden verteld... je bent je gedachten niet. Misschien waren we toen wel zo in de war geraakt.
Ja. Nou, dat had ik misschien toch wel graag gehoord.
Ja.
Nou, maar dat
misschien
vind ik
dus is ook... het gewoon allemaal onderdeel. Weet je, het zijn fases.
Ja, dat denk ik.
En het dient zich aan wanneer er ruimte is bij jou.
Ja. Maar ik geloof dus wel dat dat sneller gaat en dat het breder gaat. En dan, ik weet nog dat toen ik voor de eerst voor de vijfde dimensie hoorde, dat ik dacht, nou, het zal allemaal wel. Maar nu ben ik daar, zonder inderdaad een geloof van te maken of een aanhanger, dat deel ik wel met je. Maar ik denk wel, en dat is gewoon een feit, de wereld is ontzettend aan het veranderen.
Yeah.
En ook, ik zie dat voornamelijk positief, met wel heel veel stuiptrekkingen die heel lelijk kunnen zijn.
Ja, pijnlijk en ontwrichtend.
Maar dat is dan maar even nodig.
Wat is voor jou het grootste inzicht dan, als je deze hele reis meeneemt? Jouw levensreis tot nu toe?
Dat is dan toch wel, denk ik, dat... dingen als angst en pijn en onzekerheid en onrust, dat juist pijlen, dat je daar juist naartoe moet gaan. En dat is ook nog steeds wat ik heel erg aan het leren ben, want het is natuurlijk een soort Pavlov impulsieve reactie om te denken, oh nee, vuur, ik blijf er vanaf of zo. Ik merk steeds meer dat als je de onrust of de angst of zo er laat zijn... en kom maar, wat is er dan precies aan de hand? En dan weg is het. Ja, dat vind ik echt...
Ja.
En dat is wel ook wat ik gewoon van de daken zou willen schreeuwen. Omdat ik gewoon...
Doe het.
Ja, maar echt. Ja. Maar goed, dat is ook iets wat je gewoon moet voelen. Maar omdat je zoveel mensen aan het rennen ziet... Daarvoor weg.
Ja. Ja, en waarschijnlijk is ook niet iedereen er in dit leven om dat allemaal te gaan helen.
Nee,
ja,
nee. Maar en jou dan? Want het is een mooie grootste vraag. Wat is jouw grootste les?
Hij is heel simpel, maar eigenlijk ook zo groot. Van dat je liefde bent en niets anders.
Nee.
Ja, en dan, want we denken vaak van, maar al dat slechte in ons dan. Maar in de kern bestaat dat gewoon niet.
Nee, dat vind ik het mooie. Ik ben blij dat je dit nog even aanstipt. Want dat daar werd ik heel gelukkig van. Het is of liefde, of het is een schreeuw naar liefde.
Ja, dus dat is het verschil. En die angst is alleen maar een schreeuw naar liefde.
Ja.
Maar dat is wel eentje als je die zo even hoort. Ja, maar weet je, mijn angst is ook af en toe reëel. Ik snap dat die reactie, als je dit hoort. Maar als je er echt dieper in gaat en je gaat zien dat die angst alleen maar een schreeuw om liefde is. Zoals jij dat net omschreef. Van stel dat er angst of pijn is of woede of wat dan ook. En je gaat daar met liefde zelf naartoe. Dan bestaat het niet meer.
Nee.
Of in ieder geval minder dan wat het was.
Ja. En in de ambities, het is een wat persoonlijke vraag. Maar je bent verloofd. Je gaat een kinderboek schrijven. Wat is je ambitie op dat vlak?
Ja, grappig. Ik heb zo lang het idee gehad dat er zoveel in mij nog te helen viel. Dat ik geen kinderen op de wereld wilde zetten... voordat ik voelde dat dat stukje klopte.
Ja.
En... ik heb echt een fantastische, verloofde noem je dat inmiddels. Hè? Dat is wel iemand waarmee ik die veilige basis heel erg heb. Ook in mezelf, maar ook hij als aanvulling daarop. En dat is wel iets wat nu open zou staan. Maar nog steeds niet iets wat ik voel van, ik wil nu zwanger worden.
Nee. Maar het is ook niet, want daar begon je met je mee. Ik bedoel, dat is ook weer vanuit liefde gebeurd. Maar je hoeft natuurlijk ook niet perfect te zijn als ouder zijn.
Klopt, ja. En er zit zeker een mega perfectionist in mij. Dus ik denk dat je daar iets heel raak zegt. En daar nog huiswerk te verzetten.
Ja, maar het zou wel, ik bedoel, wie ben ik? Maar ik denk dat dat... heel mooi zou zijn als jij feitelijk gezien doe je dat met
de
je boeken.
De liefde doorgeven.
Ja, maar wel echt, ja.
Nou, fijn dat we jouw blessing hebben. Ik zal het doorgeven. Joost, als je luistert.
Ja, precies. Dat is definitief duidelijk.
Ja.
En net kwam het even op het geloof. Waar geloof jij in? Wat geloof jij?
Het universum, zo zou ik het noemen. Ik geloof in liefde, ik geloof in het universum. Gewoon die kracht waarop alles draait, waarop een boom groeit, waarop de aarde ronddraait, daar geloof ik in. En ik geloof dat dat ons ook in beweging zet. En dat geeft mij dat vertrouwen van, ja, dat hele systeem werkt al miljoenen jaren. En dat werkt ook in mij. Dus dat Rumi heeft daar zo'n mooie uitspraak over. Je bent niet de druppel, maar de oceaan gevangen in de druppel. Het universum leeft in jou. En dat is ook zo mooi als je het hebt over jezelf vinden of op zoek naar jezelf. Ik noem het in mijn boek Jezelf herinneren. Het gaat eigenlijk alleen maar over...
Waar je vandaan komt.
Ja, je hoeft niks anders te worden. Niks meer, niks beters, niks groters. Geen guru, geen yogi, niks. Maar terug naar die kern. En als je daar weer komt, dan is daar die wijsheid en die kracht. En die alles zit daar. Het zit allemaal jou. En alles waar je naar op zoek bent in al die boeken, Note to Self ook, dat zit in jou.
Ja. Nee, dat is het. Ja, gewoon op reis in jezelf. Maar dat kan nog steeds wel een leuke ontdekkingstocht zijn. Dit is niet gelijk één soort openbaring met dat je...
Nee, en dat maakt het leven ook zo mooi.
Want lees jij nu nog steeds boeken?
Ja. Ik zit nu weer een beetje aan de non-fictie kant. Soms, okay. Het is natuurlijk ook met al dit soort boeken die ik net opnoem, zit allemaal wel weer heel erg op ratio.
Ja.
Terwijl de grootste wijsheden, die kan je niet in taal overbrengen. Dat taal is zo'n... Het is zo mooi, maar ook zo'n beperking. Want je vangt altijd maar een gedeelte.
Ja.
Dus daar geniet ik ook van.
Dat is natuurlijk waar jij ook heel krachtig in bent. Dat is waar Lief Leven over gaat. En dan toch nog even dan terug dan waar je in gelooft. Want ik heb jou wel eens horen zeggen dat je dan heel erg in verbinding staat. En dan vloeit het eruit. En alsof jij niet degene bent die mooie woorden schrijft. En waar ben je dan mee verbonden?
Zullen we hem even tackelen? Gewoon. Ja, ik noem het universum. Gewoon de kracht van het universum.
Het
dus het channelen van die energie. En dan laat ik dat ook door mij heen werken. En dat is echt absurd. Het is gewoon alsof ik er op dat moment echt niet ben. Er zitten geen gedachten in. Alles wat ik schrijf rijmt. Ja. En ik kan gewoon in een half uur 50 gedichtjes schrijven dan.
Ja.
En dan weet ik van, dit is een grotere kracht dan ik en mijn kleine ego die hier allerlei leuke dingen op papier
zetten. Maar het lijkt me toch op een gegeven moment, en dan gaat iemand dat tegen je zeggen, of er komt toch een moment dat ze zeggen, Nanne, we hebben weer even nieuwe gedichtjes nodig.
Ja, dat klopt. Ja, en soms dan ben ik gewoon massaproductie.
Ja, maar dan ga je zitten en connecten en dan gebeurt het. Ja.
Nee, zeker niet. Dan gebeurt het niet. Nee,
dan gebeurt het niet. Okay.
Nee, ik moet echt in een bepaalde staat van zijn. En heel erg alleen zijn. En een beetje afgesloten. Maar ik produceer wel, bedoel ik dan.
Ja.
Ja, dus het komt niet. Maar dan voel ik ook aan mezelf, als het niet vanuit die kern komt, dat het niet dat ene is. Maar goed, anderen zien dat niet altijd. Maar zelf weet je het. Herken jij dat als je radio aan het maken bent? Of
zeker. Ik bedoel, als het gaat over flow, zoals ze dat noemen. Ja, heel erg.
Het is lekker, hè?
Super lekker. En dat herken ik bijna met terugwerkende kracht, nu ik daar veel meer over aan het lezen ben. Ik bedoel, dat is iets wat ik dus heel erg ken van... Ja, dat is niet voor niks dat ik dat gecreëerd heb en dat ik dat baantje ben gaan doen. En precies wat je zegt, ik had nooit die link gelegd met mijn keelchakra, maar wel met juist verbinding leggen met de wereld. Terwijl ik daar juist heel erg naar op zoek ben met mezelf en ook met de wereld. Als ik radio aan het maken ben, dan gaan de uren ook voorbij. En dan ga ik ook... ik denk nooit na dan.
Maar dat is ook letterlijk van soms zo'n gezegd toch van... Het lijkt wel alsof tijd niet bestaat.
Ja.
Maar dat is ook op dat moment. Ja. Weet je, dan... Er is geen tijd.
En heb jij nu nog coaching? Want dat hoor ik best wel mensen. Ik ben daar... Ja, vind ik fascinerend.
Of ik het volg of doe?
Ja, nee, of je het doet. Of je nog eigen coach hebt.
Willem.
Wauw, dat is wel echt bakermat. Nice.
En dat is ook fantastisch, want het is een beetje een wildgroei aan coaches nu natuurlijk ook. En iedereen is coach en we zijn allemaal daarmee bezig. Maar als je dan bij Willem zit, dan kom je met een heel verhaal aan over wat er allemaal misschien wel niet goed is. En dan stelt hij één vraag.
Bam.
Dat het gewoon bijna grappig is dat je met zo'n heel verhaal kwam aanzitten, want hij pakt altijd de kern. En ik denk ook voor iedereen is het zo gezond om zo iemand te hebben.
Ja.
Niet allemaal naar Willem gaan. Jawel. Er is genoeg overvloed.
Ja. En een paar dingen. Het is allemaal onwijze projectie. Ik zal straks naar de vragen gaan die ook binnen zijn gekomen. Maar met betrekking tot social media. Dat is een onderdeel van van jouw bedrijven, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat ik heb dat ook heel erg met Koekeroe. Maar ja, je wil ook juist er afstand van nemen en je niet te veel laten leiden door wat mensen vinden. En hoe doe je dat?
Misschien is het goed om te beginnen bij... Ik ben 2 jaar, heb ik mijn accounts allemaal verwijderd.
Delete ook echt,
hè? Ben ik eraf gegaan. Ja. Dus echt, ja, gewoon alle volgers klaar.
Bam.
Opschonen. En dat was heerlijk. Dat heb ik niet gemist. Ik ben teruggekomen met een hele nieuwe insteek. En dat is eigenlijk altijd het startpunt, mijn intentie om te delen. En de intentie is verbinding, de intentie is liefde. En als die klopt, dan zit je daar heel anders op. En af en toe merk ik wel, ja, die verslaving. Weet je, alles is erop gemaakt om gewoon continu naar beneden te trekken en te doen. Dus daar ben ik ook het slachtoffer van. Maar nee, er is geen slachtofferschap.
Ja, je bent toch wel streng voor jezelf. Ja. Je bent leuk.
Dat is mijn hogere zelf die even met mijn ego aan het praten is. Dat is misschien ook nog grappig. Nou, daar hebben we het misschien zo nog over. Ik zat ineens te denken dat ik ooit... de eerste keer dat ik in therapie ging... kreeg ik de diagnose dat ik waarschijnlijk een persoonlijkheidsstoornis had. Maar dat ging over dat die stemmen in je... als je niet aligned bent, als er een boze jij is... en een kleine jij en een grote jij... Nou ja, dat is nooit een persoonlijkheidsstoornis geweest. Maar het was wel een verwarring tussen al die stemmen. Dus nou, die stemmen die je nu hoort, dat is dat.
Hebben
we die ook getackled.
Maar jij, ik wil zeggen, kijk, je kan ook denken... en er zijn vaak genoeg momenten dat ik dat denk... dat ik denk, nou, ik ga er gewoon niet mee bezig zijn. Maar ik vind, en jij bent daar wat mij betreft een krachtig voorbeeld van... als je mensen wat kan geven door te delen waar je zelf mee zit... En ik vind dat jij dat heel mooi doet. Ook gewoon wel even dat je onrustig bent. Of dat je even een maandag hebt. Of dat soort mooie posts. Maar dat is... Ja, dat vind ik nogmaals te gek. En dan geef je wat. Maar ja, dat is wel... Dat kan je dan ook wel weer raken. Want ja, dan gaan toch daar mensen op reageren. Of ben je gewoon alleen maar aan het zenden dan? Of hoe doe je dat?
Ik heb dus... Weet je wat echt heel grappig is? Ik heb eigenlijk nog nooit iets negatiefs op social media. Dus
nee, oké. Okay.
Ja, en... maar ergens denk ik, kom maar. Weet je, het was vanochtend iemand die had onder een plaatje wat ik had gebruikt gezet. Je hebt de credits niet gedaan van deze kunstenaar. Belachelijk, duimpje naar beneden, duimpje naar beneden. En het enige wat ik denk is, hey, dankjewel. Weet je, ik kon nergens credits vinden van degene die het gemaakt had. Dus ik ben blij dat je het aandient. Maar zij zit daar met heel veel woede en dat ik schandalig gedraag of zo. En ik bedank haar voor haar liefde. Ja, dat ze die artiest. En... Ja, dan tackle je hem ook. Dus, en eigenlijk al die kritiek of dingen die je krijgt... is een training in jezelf. Van oké, activeert dit mijn ego? Ja. Of kan ik vanuit liefde reageren? Dus zie het als een soort van sportschool... om dat te blijven trainen.
Nou oké, dat vind ik een leuke zeg. Nou, dan ga ik even flink sporten de komende tijd. Dan ga ik toch meer de comments lezen. Nee, wat ik daar uiteindelijk toch ook wil doen.
Maar... En soms is het ook goed om te kiezen wat je zelf doet. En wat ik heb ook iemand die me helpt bij dit soort dingen. Ja. En bij Lief Leven zie ik het eigenlijk... ik ga er vaak zelf nog doorheen, maar zij reageren overal op, want dat is gewoon niet te doen.
Nee. Gaat het goed eigenlijk met Lifelines? Vond ik wel heel vet dat je dat ook in
het Engels. Nou, het was meer. We zitten nou hier in Haarlem. Ja. Komen veel Duitsers in de zomer, normaal gesproken. En het simplistische, denk ik, resoneert bij mensen. Dus er kwamen gewoon aanvragen. Dat heb ik altijd gedaan. Dus in plaats van een dominerend businessmodel, noem ik wat ik doe een dienend businessmodel.
Ja.
Dus als er ergens om gevraagd wordt, dan ga ik dat doen als het resoneert bij mij. Het is niet dat ik zelf dacht, ik ga nu de hele wereld veroveren. Nee. Ik heb zelf in Amerika gewoond en die mensen vroegen van... kan je dat niet ook in het Engels doen? Nu moet ik wel zeggen, het is niet mijn moedertaal... dus dat dicht minder makkelijk dan Nederlands, maar ja.
Wat is een Nederlandse waar je het meest trots op bent? Even los die van je vader dan.
Mijn vader. ja, dat is eigenlijk wel degene... Ik denk, waar ik het meest trots op ben, zijn eigenlijk mijn langere gedichten. Waar ik wat meer kwijt
maar
kan.
Maar zou je er eentje, weet je,
oh,
uit je
nee,
hoofd?
Nee, die ken nee, ik nee, niet nee, aan mijn hoofd. Nee. En dat is ook de reden waarom ik Licht Leven uiteindelijk ben gaan schrijven. Is Lief Leven is heel erg positief en lief en klein.
Ja.
Terwijl, ja, wat moet je met die andere kant? Weet je, donker, de strijd.
Ja, dat gaat het zeker om,
En dat heb ik uiteindelijk in Licht Leven gebundeld. Ja, er zijn er zoveel bij Lief Leven. Het zijn echt duizenden gedichtjes.
En leef je opa nog?
Nee.
Nee, want je opa was dichter.
Oh ja, die opa wel. Oh, ja, okay. ja, die
dus,
bedoel
dus,
je.
Dus
ja.
Heeft hij dat meegekregen? Of
ja, is het... dat is heel schattig. Hij heeft, hij weet eigenlijk niks meer. Hij herinnert zich niks meer. Hij zit in een bejaardentehuis en herkent zijn eigen kinderen vaak niet eens meer. Maar ze gaven hem dit boek en hij zat te glunderen. Ja, ja, het was echt... En hij heeft altijd gedicht onder een artiestennaam. Maarten Barok heette die. Ik vond het altijd zo prachtig.
En echt liefdesgedicht of wat voor...
Ja, alles. Het hele leven kwam voorbij. Dus ja, ergens denk ik dat ook gewoon in mijn DNA
dat denk ik wel,
zit. Ja.
Ja.
Maar hij was heel trots, ja.
Leuk.
Ja.
En ben je al aan het nadenken over een nieuw boek?
Ja, het kinderboek.
Ja,
dat
precies.
Is, ja. En ik ben ook wel aan het spelen met... zelfliefde is zo'n woord, waar je wel een beetje misselijk van wordt.
Ja, ja, ja.
Van,
dit is, ik bedoel, ik zou sowieso je boek kopen, maar...
ja. Maar ergens voel ik wel dat als je misschien net wat anders verwoordt... en dat is dan voor mij de uitdaging, van welke taal gaan we hier aan geven?
Maar dat is taal, nee, maar ik ben hier zo blij mee. Ik heb hier zelf, ik bedoel, ik heb een boekje, maar dat gaat heel erg hierover. Over echt ook de term zelfliefde, want daar walgde ik altijd van.
Ja.
Terwijl ik ook wel voel dat het daar juist over gaat, in verbinding met jezelf. Maar dan vind ik zelfcompassie, vind ik al ietsjes fijner klinken.
Ja, ja, precies.
Self-care vind ik...
Nou, de relatie met jezelf is ook
precies.
Iets van...
Ja, ja, ja. Oh, nou, dat vind ik een mooi thema.
Ja. Ja, maar het kan nog alles worden.
Ja, nee, oké. ik wil al naar de laatste vraag. Maar er zijn ook wat vragen binnen... waarvan ik zie dat een hoop vragen allemaal wel gesteld zijn door mij. Hoe is Lief Leven begonnen? Nou ja, we hebben het er niet... Nou ja, een vraag van Estra. Hoe is Lief Leven begonnen?
Ik zat helemaal niet op mijn plek. In mezelf, in mijn werk. Eigenlijk in alles. In mijn relatie ook niet. Echt letterlijk alles. En ik ben dat van me af gaan schrijven. Dus voor mij, Lief Leven was... in plaats van lief dagboek.
Ja.
Ik vond dagboek heel abstract. Dus ik koos ervoor om lief leven aan te schrijven. En dat waren de woorden naar mezelf. En uiteindelijk ben ik dat op social media gaan delen. En ja, nu...
En toen, even want voor de duidelijkheid. We begonnen met de Bali-trip en zo. Die moest nog komen toen, zeg maar.
Ja,
dus dit was
ja,
al wel een
veel
soort
geleden.
Zijpaadje.
Ja, ja, ik had zelfs al op mijn 15e, 16e was ik verhalen aan het schrijven onder de noemer lief leven.
Ja, precies. Mooi. Naomi die vraagt zich af, hoe ontlaat zij in deze tijd? Voor mijn gevoel is daar veel minder ruimte en mogelijkheid voor.
Naar buiten gaan. Altijd naar buiten gaan. Een hele andere mooie oefening is gewoon te gaan springen. Want dat kan je altijd doen in je huiskamer, in je slaapkamer. Ontladen gaat over die energie loslaten, de aarde insturen. Dus springen is een hele mooie. En naar buiten gaan. Ja, ik ga sowieso 3 keer per dag naar buiten met de hond. En dat helpt altijd.
En wat is je grootste leermoment geweest?
Ja, die hebben we eigenlijk al gehad. Maar ja, ik denk die confrontatie met mezelf in Bali... en me realiseren, waar we het net over hadden... de relatie met jezelf of de zelfliefde, compassie, hoe je het wil noemen. Ja, dat was er gewoon niet.
Nee.
En ik ben die helemaal van scratch weer op gaan bouwen... en heb een soort van me helemaal overgegeven aan dat proces. Dat.
Hoe kijk je aan tegen de dood?
Nou ja, we zijn het gesprek begonnen met energie vergaat niet.
Nee.
Wij zijn energie. Nou, dan kan je me invullen.
Hmm.
Dus ik zie deze lichamelijke manifestatie als een tijdelijk iets. En ik zie dat we daarna doorgaan. Dus ondanks dat je verdriet kan hebben van iemand die overlijdt.
Ja.
En dat absoluut doorleven en doorvoelen. Maar diegene gaat niet weg, in mijn perceptie.
En jouw oma speelt een belangrijke rol in het boek ook echt. Ik moet echt zeggen dat ik er vochtige ogen van kreeg, zoals je dat omschreef. En ook wel bekend met het verliezen van mensen. Nou goed, dat moeten mensen vooral lezen als ze het nog niet gedaan hebben. Maar hoe voel je dat nu dan? Nu voor jou?
Ik had laatst een... bioresonantie heling. Ik weet niet of je dat ooit hebt gedaan.
Dat klinkt alweer iets voor op mijn lijstje.
Ja. Dit moet je echt ervaren.
Oké, wat is het?
Het is een apparaat. Het gaat eigenlijk over quantum energie. Dus alle kleine deeltjes, energie. Je kan ook gewoon op afstand behandeld worden.
Ja.
En dat apparaat leest jou uit. En dat apparaat zei letterlijk op jouw tweede levensjaar en je tiende is je hart... op slot gegaan.
Maar hoezo dat apparaat leest je uit? Hoe moet ik het zien?
Ja, dat weet ik ook niet hoe die werkt.
Okay.
Ja, dus hij leest jouw energie uit. Dus hij kijkt gewoon letterlijk naar je aura, je chakra's, alles wat er in je leeft. Dus dat was al shocking. Ik had het eerst niet ervaren. En De eerste behandeling voelde ik daarna ook niks. En die tweede was ik echt, nou, was mindblowing. Maar zij las mijn aura uit. En er zat een bal van, dus ze was helemaal schoon. En er zat één bal van licht. En zij zei, oh, er zit iemand bij je. Dus ja, dat weet ik. Ja, dat is mijn oma. Dus dat was heel bijzonder om zo te ervaren.
Ik vind dat leuk. Dan ga ik toch nog even een extra vraag stellen. Want dat gaat over het laatste hoofdstuk in een door jou getipt boek... wat ik ben gaan lezen. Ingangen tot een cursus in wonderen van Willem Glaudemans. Nou, ik zal hem ook uitnodigen dus. Maar dat gaat het laatste, ik denk dat het laatste hoofdstuk... van is de wereld echt een illusie? En dan gaat het heel erg over de metafysica en zo. Wat ik me eigenlijk afvraag is... Want het voelt een beetje, het is moeilijk even om zo kort uit te leggen. Maar heb jij nog vragen, zeg maar?
Wauw, dat is echt een supermooie vraag. Komt die zo op?
Ja.
Wow. Als ik terugga naar de kern, niet. Nee, echt niet. Nee.
Wauw.
Nee, maar ik zit heel vaak niet in die kern.
Nee,
dus 80-90% van de tijd heb ik heel veel vragen. En als ik dan weer terugkom, dan Willem heeft trouwens een boek geschreven, Het Eeuwige Leven.
En
dat gaat over de dood. En die is fantastisch. Het is een heel dun boekje, maar ja...
Het wordt een lange boekenlijst. Ik ga ze er allemaal aan toevoegen.
Maar ik ben net als jij echt een boekenworm. Ja.
En een beetje in het verlengde dan van de dood. Want hoe je het bent of keert, je aardse lichaam zal de planeet verlaten dan. Hoe wil je herinnerd worden? En dat is dus eigenlijk,
als liefde. Ik heb mijn moeder bijvoorbeeld, als ik haar zou herinneren, ze is er gelukkig nog. Maar dat is gewoon alleen maar liefde. En mijn vader trouwens ook, een broertje ook. En dan kunnen we nog even doorgaan. Maar ja, liefde, that's it. Jij?
Ja, nee, dat ook wel. Maar ik zit even te denken of ik hem goed reken of zo. Maar
misschien kan ik hem concreter maken. Mijn hele leven is mij verteld dat ik te aardig ben. En dat ik niet succesvol kon worden omdat ik te aardig ben. Te lief voor iedereen. En die klopt niet. Ik ben echt mijn hele leven voorgelogen daarin. En ik heb een TEDx-talk gedaan. Dat is denk ik het gedicht waar ik het meest trots op ben. Kindness is the way to success. En het gaat erover dat... dat vanuit die liefde leven, dat een ijzersterke fundering is... en dat een oneindige kracht is.
Mag ik hem googlen dat je hem voorleest? Vind ik toch een mooi einde.
Oh ja, nee, hij staat niet in de tekst. Oh. Ik kan hem nog wel met je delen.
Okay.
Hij is in het Engels trouwens.
Maar hij staat nergens online?
Nee. Oh. Nee, de video staat niet online.
Nee. Okay.
Dat was bij TEDx Women in Amsterdam. En om dat te laten zien... en om dat te delen en daarmee echt bij te dragen aan een wereld die gaat van angst naar liefde, van ego naar eco, waarin we het samen doen. Nou ja, daar voel ik gewoon zo'n oneindige drive in. Dus is hij concreet?
Nee, hij was al concreet.
Ik ben 1,5 meter lang, ik ben blond, een beetje babyface en ik ben aardig. En altijd werd gezegd, je moet niet zo aardig zijn tegen mensen. Terwijl ik heb er gewoon nu mijn werk van gemaakt om aardig te zijn. En het kan wel. En je kan gewoon succesvol zijn.
Wauw. Dat is helemaal top. Thanks, Nanne, voor je tijd sowieso. Ik kan niet wachten op nieuwe dingen die gaan komen. En we zijn echt in de buurt, namelijk in Haarlem. Dus laten we... Ik wil namelijk, dat ga ik je bij deze over vragen... maar ik zal het achter de schermen ook doen. Echt iets specifieks doen over verbinding met jezelf en zelfliefde. Dus misschien zou je daar dan nog tegen die tijd in kunnen helpen.
Mooi, zeker. En ik wil jou heel erg bedanken voor je mooie werk wat je doet. Je doet zulk belangrijk werk.
Wat lief. Nou, ik zeg erbij, maar dat is een beetje... want het is heel veel mensen luisteren ook podcast een half jaar later. Maar laat ik het toch zeggen. Wij nemen dit op in februari 2021. En als je dit nog op tijd hoort... ga dan naar het Lekker in Je Festival met Gwen.
Ja,
organiseer jij dat? Ja,
zin in.
Ja, dat begrijp ik. Ja. En ook daarna dus eventjes de telefoon uit.
Ja, helemaal zeker. Tof.
Meer informatie vind je op de website. Dat is... Precies. Kukuru.nl. Daar vind je trouwens ook de volledige boekenlijst. En natuurlijk alle andere uitzendingen in beeld en geluid. En nogmaals thanks. Fijne dag. Zonnegroet.
Hoi.
Ja, voordat je weggaat. Je hebt het hele gesprek uitgezeten. Heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top. Dan heb ik er zin in en dan voelen we elkaar 1 mei. Zo niet. Nou, trouwens, het is iets eerder dan 1 mei, bedenk ik me nu, want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie. Van 1 tot 10 mei.
elke ochtend en elke avond samen even inchecken en samen even zitten. Jij thuis, ik thuis en fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20 en ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, er wordt gebeld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. koekeroe.nl/meditatie